Goedenavond en allemaal op deze nieuwe thema voor de Bijbelstudie. Alle thema's die ik hier behandel, die heb ik gekregen van mensen. Ze beginnen eigenlijk weer op te raken. Nou, vlak voor mijn vakantie zal ik het laatste thema, denk ik, behandeld hebben. Dan is er weer behoefte aan nieuwe thema's. Dus ik zou aan jullie en ook al diegenen op het internet willen vragen, als jullie met een vraag zitten over een Bijbelspiritueel thema, dan alsjeblieft sturen mij. Dan heb ik genoeg materiaal weer voor het volgende seizoen. Vanavond gaat het over Gods leiding en misleiding. En ik heb daarbij gezet gedachten over Gods leiding in ons leven. Omdat ik niet pretendeer dat we vanavond alles wat de Bijbel zegt en wat er te zeggen valt over de Bijbel, over leiding van God, zullen kunnen behandelen. Ik wil met jullie nadenken over een aantal gedachten die belangrijk zijn, denk ik, voor ons leven, voor ons geloof, met betrekking tot leiding van God in je leven. Dingen die ik vooral op het pastorale vlak bij mensen constateren tegenkom. Vooral op het vlak van de misleiding. En dus denk ik goed om daar vanavond ons over te buigen. Omdat we ze opnieuw weer uitbrengen, kan ik jullie nog een heel goed boek aanbevelen. Geschreven door een auteur die ik heel goed ken. Een heel bescheiden man. Dat ben ik zelf. Maar het boekje heet De Bijbel in Liefde 3D. Het gaat over het interpreteren van de Bijbel en ik zou het aan iedereen willen aanbevelen. U kunt het bestellen als u op het internet kijkt via Bol.com. Onder de titel of onder mijn naam bij Bol.com bestellen. Anderen hier in de kerk kunnen het alsnog in de kerk krijgen. Oké, we gaan samen bidden, want dat hebben we nodig. O Vader, onze bron en God van bestaan. Onze Heer en Verlosser. Wij zoeken ook vanavond uw leiding, Heer. Want zonder de leiding van uw geest willen we, kunnen we en mogen we dit niet doen. Mogen uw woord dan vanavond vloeien. Uit uw hart en uit mijn hart. Uit mijn geopende mond. En uit mijn geopende hart tot geopende oren en harten van alle toehoorders, Heer. Hier en thuis. Onder de zalving van uw geest. Ongehinderd. Uit genade in Christus Jezus. Dat is onze hoop en ons geloof. Dank u wel. Amen. Oké, Gods leiding en misleiding. Ik wil natuurlijk niet suggereren dat God ons misleidt. Dat is duidelijk, maar ik wil wel suggereren dat wij leiding van God totaal verkeerd kunnen interpreteren. In positieve en in negatieve zin. Ik hoop dat ik vanavond jullie kan duidelijk maken dat waar wij dachten dat God ons niet heeft geleid, het wel zo zou kunnen zijn. En waar wij denken dat God ons geleid heeft, dat wel eens niet zo zou kunnen zijn. En ik durf ook nog te stellen dat daar waar je dacht God je geleid had, het de duivel wel eens geweest zou kunnen zijn. En daar waar je wel eens dacht dat het de duivel geweest is die je geleid hebt, het God zou kunnen zijn. En daarbij geef ik ook nog een plaats aan het toeval. Wat er ook nog is. Dus gedachten over Gods leiding in ons leven. Nou, als je het hebt over de leiding van God, dan heb je het eigenlijk over het verhaal van heel de Bijbel. Dus ik heb gewoon een paar teksten opgezocht die daarover spreken, maar eigenlijk zou ik ze voor jullie, als je de Bijbel kent en het geloof kent, niet eens hoeven op te zoeken. Je weet, over leiding van God in de levens van mensen, daar draaien alle Bijbelse verhalen, van begin tot het eind. Ik heb een paar voorbeelden. Genesis 24. Het zijn zomaar geplukt uit de Bijbel, die voorbeelden. Toen boog de man zijn knieën, wierp zich neder voor de Heer en zeide: geprezen zij de Heer, de God van mijn Heer Abraham, die zijn goede tierenheid en trouw niet onttrokken heeft aan mijn Heer. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij geleid op de weg naar het huis van de broeders van mijn Heer. Zomaar een greep uit het leven van een Bijbelse mens, die getuigt van het feit dat hij geleid is in bepaalde keuzes op een weg, een richting naar de broeders van zijn Heer. Ander voorbeeld is Psalm 27... waar de psalmist het als een gebed aan God vraagt: onderwijs mij, Heer, uw weg en leid mij op een effen pad. Leid mijn beslissingen, mijn gedachten en de dingen die ik doe, opdat ik op het goede pad, op de goede weg, op de goede richting terechtkom om mijner belagers wil. Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op en hij die geweld blaast. Dus dit is een heel direct gebed om te voorkomen dat hij op een verkeerde weg terechtkomt, die hem letterlijk in handen brengt van de mensen die hem willen doden. En de psalmist gelooft dat God hem daarin kan leiden. In de psychotherapie op het ogenblik is een allernieuwste benadering aan de gang, die komt uit de kwantumfysica, daar ga ik weer, maar dat heb ik van tevoren gezegd. En die techniek heet transurfing. In transurfing, hoe vreemd het ook klinkt, gaat men uit van ontdekkingen in de kwantumfysica die ongeveer het volgende betekenen, dat als wij een beslissing nemen in ons leven, het universum zich op dat moment in beide mogelijkheden splitst. Want er is een talrijke hoeveelheid aan mogelijkheden. Het leven bestaat uit mogelijkheden. Het universum bestaat uit mogelijkheden. Het staat niet vast, maar het staat bij God wel vast, alleen binnen al die mogelijkheden. Als het je gaat duizelen, goed zo, want je hebt het over God. Maar het betekent dat de kwantumfysica heeft ontdekt dat als wij een beslissing nemen, beide mogelijkheden van die keuzes bestaan. Ons bewustzijn verkeert daar waar we gekozen hebben. In transfer-surfing proberen psychotherapeuten mensen te leiden om te surfen van één universum naar het andere, zodat ze in voor hen het goede universum terechtkomen. Eigenlijk letterlijk wat de psalmist zegt, opdat ze op de goede weg van hun leven terechtkomen. En dat surfen tussen verschillende universa, dat hebben we niet in de gaten. Dat gaat onbewust. Ik heb het niet over sprookjes. Ik heb het niet over magie. Ik heb het over serieuze wetenschap. Die wordt toegepast in psychotherapeutische benaderingen. Nou, eigenlijk wat de psalmist hier zegt, Heer, leid mij in mijn leven op dat ik met uw hulp, want alleen kan ik het niet, op die wegen terechtkom die goed voor mij zijn. En niet op die wegen terechtkom waar ze mij willen doden. Jesaja 58, een belofte van God zelf door de profeet. En de Heere zal u voortdurend leiden. Niet af en toe, niet als het hem uitkomt, niet als jou het uitkomt. Niet zomaar een belofte, de Heer uw God zal u voortdurend leiden. U in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken. Dan zult gij door die leiding die God gedurig geeft aan zijn mensen zijn als een besproeide hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt. Als de andere mensen vragen waarom het zo goed met jou gaat, ondanks de omstandigheden, dat is waar het om gaat. Hè? Je was in dorre omstandigheden in de woestijn, toch ben je daar doorheen gekomen, heb je het gerecht, dan zegt de christen, God heeft mij geleid. Iets wat wij denk ik allemaal kennen. God heeft mij geleid. En die belofte staat hier ook, dat zal God ook voortdurend doen. En hiermee zie je al dat niet de belofte wordt gegeven dat God je zal leiden uit die woestijn. Dat staat er niet. God zal je leiden in die woestijn. En dat kan zijn dat hij je daarna redt uit die woestijn. Dat kan zijn. Maar de optiek is niet dat je eruit geleid wordt, maar dat je in die woestijnservaring door God geleid wordt. Dat is heel belangrijk om te onthouden. En daar zien we de eerste grandioze misverstanden ontstaan met gelovigen betreffende de leiding van God. De verwachting is dat God ons uit dingen zal weghalen. De verwachting is dat God ons, als we in een moeilijke situatie zitten, dat hij een weg zal wijzen om daaruit te komen. Je komt er wel uit, maar misschien niet uit de situatie. Begrijp je dat verschil? En daar zijn velen gedesillusioneerd en in verwarring gebracht, omdat ze een verkeerde verwachting hadden van Gods leiding. In de Bijbel is het niet zo dat God mensen uit de woestijn leidt. Altijd. Het zou wat zijn als wij ons geloof zo zouden kunnen verkopen aan de ongelovigen, doordat we zeggen, als je nou christen wordt en je gelooft in onze God, vanaf dat moment kom je nooit meer in de woestijn terecht. Mocht je erin terechtkomen, dan leidt onze God je er ogenblikkelijk uit. Ja, de hele wereld zou natuurlijk dit geloof oppakken. Maar het zou ook van geen waarde zijn. Ja, dus dat zien we al waar het fout gaat. En Romeinen 8 vers 14 is de meest sterke. Daar zegt de apostel, want alle die door de geest van God geleid worden, zijn zonen en dochters van God. Dus het is een essentieel kenmerk voor een echte christen, een zoon of een dochter van God, om door Gods geest geleid te worden. Het is zelfs helemaal gelijk gemaakt daarmee. Alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen en dochters van God. Je kunt ook zeggen, alle zonen en dochters van God worden door zijn geest geleid. Daar herken je ze aan. Dat is kenmerkend voor kinderen van God, dat ze door God geleid worden. Ik zou hier een nuanceverschil willen aanbrengen, zonder de tekst te ontkrachten, vanuit onze Wesleyaanse erfenis. Ik zou zeggen, alle die kinderen God zijn zich bewust van de leiding die God aan hen geeft. En kunnen er daarop op inspelen. Want ik geloof dat God de hele schepping leidt. Ik heb net fascinerende boeken gelezen, weer artikelen en een film gezien, documentaire over nieuwste ontdekkingen met vogels. Daar is een hele omwenteling in de biologie. Want vroeger zagen ze vogels als domme wezens. Kijk, weet niet of je YouTube die tests hebt gezien met die raaf, die op YouTube is te vinden. Je weet niet wat je ziet, waar een raaf een complexe opdracht moet uitvoeren om voedsel te krijgen. En de oplossing sneller vindt dan een peuter van 3 of 4. Zonder enig probleem. Een papegaai hetzelfde. Dan maken ze het voor de papegaai nog moeilijker door 1 opdracht een beetje slinks te veranderen. Die slaat hij gewoon over. En hij vindt alsnog zijn voedsel. Dus er is een revolutie. En dat heeft ook te maken met dat vogels soms 10.000 plaatsen kunnen herinneren waar ze voedsel verstopt hebben. Nog steeds het mysterie van hoe ze geleid worden, hè, door, met navigatiemiddelen die we niet begrijpen, naar andere plekken op de aarde. Dus de Bijbel zegt, God leidt de vogels. Jezus zegt het letterlijk. God leidt de vogels. En onder de vogels en de dieren is nergens een vogel of een dier die zegt, God kan de pot op met zijn leiding. Ik ga mijn eigen weg. Dat doen vogels niet, want dan sterven ze van de kou. Dat doen dieren niet, want dieren weten dat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. Ze worden geleid door een hogere, andere invloed. De bioloog Rupert Sheldrake noemt het veld, het morfogenetisch veld, wat de dieren, de soorten, leidt en verklaart waarom ze een intelligentie vertonen die ze oorspronkelijk in hun kopjes niet hebben, maar collectief wel. De mensheid heeft het ook, alleen wij gaan ons eigen weg. Wij zijn het enige dier, als ik het even zo mag zeggen, die zijn eigen weg kan en mag kiezen. Wij worden niet gedreven door voorgeschreven programma's van God. Instincten, wel een paar, maar niet veel. Wij kiezen onze eigen weg en het gevolg is dat wij foute wegen kiezen. De mens is wel die vogel die midden in de winter zegt, als het koud wordt, ik ga niet naar het zuiden, ik heb daar geen zin in, ik ben een vrije vogel, ik blijf hier en dan vriest hij dood in de sneeuw. Dat is de mens. Dus vandaar het gebed van de psalmist, dat God mij zal leiden. Hij is zich bewust van het feit dat hij het alleen niet wil en kan. Het leven is te complex en ook te gevaarlijk. En de belofte van de apostel, de uitspraak van de apostel, dat kenmerkend voor de echte christen is, hij of zij is zich bewust van de leiding van God. Dat wij die leiding van God soms heel bewust ervaren, zodat je er zondags in een dienst enthousiast van getuigt, zodat je het iedereen wil vertellen, en dat je hem soms niet eens lijkt te ervaren, dat is bekend. Daar kom ik straks op terug. Ja. Hoe zit het nou met die leiding van God in het leven van gelovigen, ook in de Bijbel? Daar vind ik dat we de laatste tijd geholpen worden door nieuwe films. Bijbelse films, Bijbelse thema's. Zoals de film Noah over de zondvloed. En de film over Mozes, Gods en Kings. In beide films wordt eenzelfde gedachte getoond. Die komt ook uit de nieuwere theologie. De nieuwste visie op de Bijbel en oude geschriften. Waarin wij nog steeds geloven dat deze geschriften door God zijn geïnspireerd, maar waarin wij stellen, en dat zie je in die films heel duidelijk, dat vooral als je met de Bijbel bent opgegroeid, met het grote, zware, zwarte boek, met die wonderlijke verhalen over God en Gods leiding van mensen, Gods leiding in Israël, dan groeit er in een kind een wat opgehemeld besef van de openbaring van God aan die mensen. Dan denken wij dat zoals God zich openbaarde aan Mozes en aan Abraham, dat lijkt helemaal niet op hoe God het aan ons doet. We denken bijvoorbeeld dat God letterlijk tegen Abraham zei, offer je mijn zoon. Waardoor wij gelijk met een aantal problemen met het verhaal zitten. We denken dat God letterlijk met een hoorbare stem uit de hemel die aartsvaders heeft geleid en gezegd, ga naar links, ga naar rechts, doe dit, doe dat. Dat lezen we zo in de Bijbel. En dan kijken we naar ons eigen leven. Ja, daar zien we dat natuurlijk niet zo. Met als gevolg dat de verhalen van de Bijbelse mensen heel ver van ons af komen te staan en hun persoonlijkheden op het vlak van goddelijkheden komen te staan. De waarheid is natuurlijk dat er geen verschil is. De Bijbelse mensen, de Bijbelse gelovigen, waren mensen zoals jullie en ik, hadden een geloof zoals jullie en ik en een God zoals jullie en ik. En de leiding van God in hun leven was niet anders dan bij jullie en mij. In deze beide films over Noah en Mozes wordt het schitterend uitgebeeld. Ik vind niet alles in die films goed. Hier was ik van onder de indruk. Je ziet deze beide godsmannen strijden met wat ze geloven dat God zei. Met wat ze dachten dat God hen in leidde. Allebei geloven ze. En dat geloven ze soms heel sterk en dan staan ze ook sterk. En soms worden ze er sterk in aangevallen en dan twijfelen ze. Zowel Noach als Mozes. Maar uiteindelijk komen ze toch weer bij God terecht. En zij worstelen met de leiding van God. Precies zoals ik worstel. Toen ik de film Noah zag en zag hoe Noah worstelde. Toen zat ik zelf in een grote vraag die ik heb. Waarbij ik denk, nou heb ik zo de leiding van God in mijn leven ervaren in andere dingen. Nou is hier een belangrijke vraag voor mij en het lijkt alsof er zwijg is in de hemel. Ze zijn doof boven, zei ik tegen mijn vrouw. Het lijkt alsof God doof is. Alle andere dingen zegt hij wel, of veel andere dingen. Hier lijkt hij te zeggen, zoek het maar uit. Maar dan zie ik Noah, dan zie ik Mozes met hetzelfde worstelen. En ik ben dus bemoedigd door deze verhalen. Want ze zijn niet anders dan de mijne. Nou, ik zie dat bij christenen, vooral als ze met de Bijbel zijn opgevoed, met die Bijbelse verhalen van de zondagsschool, enorme misverstanden over hoe God mensen in de Bijbel leidt. Ik noem jullie een paar voorbeelden. Ik heb ze genomen uit het Nieuwe Testament deze keer. Omdat ik ontdekte dat christenen een heel raar beeld hebben van de vroege gemeente, die eerste christenen. Daar ontstaan verhalen over, hoor ik. Idealisme over. Waardoor mensen ook met een vreemd oog naar de moderne kerk kijken, naar hun eigen gemeente. En ze de vergelijking maken en zeggen, ja, maar bij de eerste christen was het toch allemaal veel beter. En daar gebeurde dit niet en daar gebeurde dat niet. En dan zeg ik, je leest de Bijbel niet, want er is geen verschil. Wat bij ons gebeurt, gebeurde toen ook. Soms nog erger. En soms minder erg. En zoals de apostelen moesten zoeken naar Gods leiding, zo zoek ik ook naar Gods leiding. En zoals ze de ene keer meemaakten dat ze een stem hoorden, ook dit heb ik wel eens meegemaakt. En de andere keren maar op een andere manier moesten denken, het is Gods wil. Zo worstelden zij en zo worstelen jullie ook. En als je kijkt naar de vergaderingen van de vroege kerk, dan moet ik heel erg denken aan onze jaarvergaderingen, de zesvergaderingen. En ik zie geen verschil. Dan heb je het ook nog niet over het feit dat conflicten in het vroege Nieuwe Testament gewoon voorkomen. Dat twee apostelen die uitgezonden waren door de Heilige Geest samen niet meer door één deur konden. En ondanks de profetie van de Heilige Geest ieder hun eigen gang gingen. Dat zijn dingen waar vandaag de dag hele gemeentes en christenen van over een dak, uit hun dak gaan en zeggen, ja, hoe kan dat toch gebeuren? En christenen moeten toch samen door een deur kunnen? En bij de vroeg, kijk eens naar de vroege gemeente, dan zeg ik, nou kijk naar de vroege gemeente. Dat was niet anders. Ik heb hier drie voorbeelden van kerkelijke vergaderingen. Hoe de apostelen, de apostelraad in de vroege kerk Gods leiding zocht en verstond op drie totaal verschillende manieren. En daarna kijk ik met jullie naar hoe de apostel Paulus Gods leiding zag in zijn leven. Op heel verschillende manieren. Niet alleen de manier die jullie denken. En die wij vaak denken. Dus ook hier zien we, de oude godsmannen uit het Oude Testament waren niet anders als wij. De leiding van God was niet anders dan bij ons. Het leven was niet anders dan bij ons. De wereld was niet anders dan bij ons. Het geloof was niet anders dan bij ons. En bij de apostelen precies hetzelfde. Drie kerkelijke vergaderingen. De eerste is Handelingen 1. Dat is de eerste. De eerste vergadering die de christenen ooit met elkaar hadden. Want ook zoiets. Er zijn wel eens mensen die zeggen, oh, waarom moeten we vergaderen in de kerk? Nou, vergaderen hoorde vanaf de eerste dag erbij. De kerk heeft vanaf de eerste ontstaansdag vergaderd. Nee, dat is niet waar. Nou, ik zeg, ik vind al drie voorbeelden in de Bijbel. Midden in die eerste opwekking heeft de kerk van Jezus Christus gewoon vergaderd. Zoals wij het doen. En die vergaderingen beginnen ook zoals wij hem beginnen, met gebed. Serieus gebed. We bidden samen om Gods leiding en de leiding van de Heilige Geest aan het begin van een vergadering. En dat doen we soms nog tijdens een vergadering. En als het heel serieus is, dan bidden we nog wat langer of wat meer en dan schakelen we meer mensen in. Op dezelfde manier zoals de apostelen het deden. Zie maar, Handelingen 1. Vers 21 tot 26. Hier ging het erom dat Judas natuurlijk was gestorven. Die had zichzelf opgehangen. En er was, om het getal van Israël te vertegenwoordigen, 12, een 12e apostel nodig. Dus de apostelraad, de overgebleven 11, Paulus was er nog niet, moesten uit de andere apostelen, want er waren natuurlijk meer dan 12, moesten ze de kring van 12 kiezen. Wie zou de 12e apostel worden? Om zodoende het nieuwe Israël te vormen. Nou, hier zitten we in een vergadering. Er moet dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten in al de tijd dat de Heere Jezus bij ons is in- en uitgegaan, te beginnen met de doop van Johannes, tot de dag van dat hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. De 12e apostel. En zij stelden er 2 voor. Jozef, kandidaat nummer 1, nominatie nummer 1, genaamd Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. En zij baden en zeiden: wijs gij, Heer, die aller harten kent, die ene aan die gij van deze twee hebt uitgekozen. Wij hebben een vergadering, wij hebben wat namen, wij verzamelen de briefjes en we laten de gemeente kiezen en we bieden eerst dat de keuze van de Heer zal zijn. Ook hier. Hoe gaat het dan verder? Kwam er een engel uit de hemel die zei: hij wordt het? Nee. Wijs ons dan om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen waarvan Judas vervallen is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij lieten hen loten. En het lot viel op Matthias. En hij werd gekozen verklaard bij de 11 apostelen. Ze hadden gebeden, niks bijzonders uit de hemel, geen engel, geen profetie. Ze hebben gewoon geloot. Zoals ook de bisschoppen het doen als ze een nieuwe paus moeten kiezen. En zoals onze kerk het doet als ze een nieuwe general superintendent moeten kiezen. En als het met één loting niet lukt, dan komt er een tweede loting. En als het bij de tweede niet lukt, komt er een derde, net zolang dat ze hem vinden. Ja? Zo is het ook hier gegaan. Alleen er waren er maar twee, dus dat was vrij simpel. Ja, dus er wordt gebeden, er wordt gezocht naar Gods leiding. Er volgt gewoon een loting. En de uitslag van de loting was voor de apostelen leiding van God. Ja? Dus hier zie ik, hoe leidt God de mens? Hoe leidt God ons? Hier zien we een voorbeeld door verstand, door logica en loting. Want ze bereiden de voorwaarden voor de loting voor op een aantal hele goed doordachte logische argumenten. Als we iemand kiezen, dan moet het iemand zijn die met ons is opgetrokken vanaf het eerste moment dat wij zijn gegaan tot aan de opstanding. Dus we kiezen iemand uit die groep die erbij was met ons vanaf dit punt tot dat punt. Dus hier zie je het verstand, de logica werken en dan een loting. En het eind van het verhaal zeggen ze: God heeft ons geleid. Matthias werd een grote apostel. Geen enkele punt zie je dat ze fout hebben geloot. Hij werd een echte, oprechte apostel van de Heer die ook in het zendingswerk veel heeft gedaan. Dus God leidt door verstand, logica en loting. Sommige christenen houden daar niet van. Die hebben het liever op een andere manier. Dan zeg ik, dan mis je één van de wegen waarop God jou zou kunnen leiden. Je verstand. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw ziel, geest en verstand. Want ook je verstand, daarin kan God je leiden. Verstand is een stukje van hem. Intellectueel denkvermogen is een stukje wat we van God hebben. Zelfstandig denkvermogen is iets wat wij hebben van God gekregen. Waarin hij ons ook vertrouwt. En ook weet dat we daarbij een hoop narigheid kunnen veroorzaken. We kunnen ons eigen paradijs bedenken, ook onze eigen hel. He, dus, maar God leidt ons door ons denken, door ons verstand en door logica. De grote schrijver C.S. Lewis, een van de grootste, hij was hoogleraar filosofie, gespecialiseerd in de logica. En via zijn eigen logica is hij tot geloof gekomen. Dus C.S. Lewis is een van de weinigen die door redenatie en verstand christen is geworden. En daarna een van de sterkste vertegenwoordigers van het christendom is geworden die er ooit is geweest. Ik heb al zijn boeken. Ik heb ontdekt dat ik zijn boeken soms twee keer heb. Omdat ik vergeten was dat ik het vorige al had. Dan koop ik hem in het Engels, dan had ik hem in het Nederlands ook al. Maar ik blijf me verbazen over hoe deze man. Er is niets tussen te krijgen. IJzersterk. Oké. We gaan naar de volgende kerkelijke vergadering. Waar we zien hoe de Heilige Geest en hoe God de mensen op een heel andere manier leidt. En ook jullie op een andere manier leidt. Het lijkt alsof deze manier heel erg haak staat op de eerste manier. Deze manier vinden we veel leuker. Die zouden we het liefst altijd hebben. En ik zal je uitleggen waarom. Er zijn geen psychologen in de zaal hier, maar die kunnen het nog beter uitleggen. Waarom veel christenen zouden willen dat God ons leidt op de manier die we nu gaan lezen. Waarschijnlijk zijn er na deze Bijbelstudie mensen gekomen die normaal niet komen, die zichzelf zouden omschrijven als mensen die behoefte hebben aan zekerheid. Die in hun leven een vader gemist hebben, die hun erg bevestigd heeft aan hun eigen waarde, en die behoefte hebben aan een sterke hand die hen leidt en beslissingen voor hen neemt. Waarschijnlijk kijken jullie op het internet en hoor je bij de mensen, schaam je niet, die een meer dan gemiddelde behoefte hebben aan dat een vader je leidt, want je bent te onzeker van je eigen keuzes. Klopt dat? Dan zal deze Bijbelstudie je aanspreken. En vooral deze manier van leiding. En dat zou helaas een van de bewijzen kunnen zijn dat jij deze leiding niet zo vaak ervaart. Want God houdt zoveel van je dat hij deze methode juist bij jou misschien niet zo vaak zal toepassen. Kunnen we nog volgen? Want dan zou hij iets bevestigen wat je wilt, maar wat niet goed voor je is. Nou, lees maar. De leukste manier waarop God mensen kan leiden. Als dit gebeurt in je leven, vergeet je het nooit. Ik kom discotheek Tamberlane binnen in Haarlem. Wanhopig op zoek, was niet eens op zoek meer naar een vrouw. En ik kwam er al lang achter dat ik dat zelf niet kon. Mijn moeder bevestigde dat. Jij vindt nooit een vrouw. You're not marriage material, weet ik wat ze allemaal niet zijn, ze had gelijk. En ik kom daar discotheek Tamberlane binnen. Er komen maar twee vrouwen binnen, één bloedmooi. Ik val meteen op haar, stap op haar af en ik hoor een stem zeggen... Dit is de vrouw om wie je gebeden hebt. Dat was Kobi. Dat zal ik mijn hele leven nooit meer vergeten. Ik hoorde echt een stem. Daar. Ja, maar goed, dat zou je met alles willen. Dat zou ik met alles willen. Ik zou het fantastisch vinden. Helaas kan die evenementen op de vingers van één hand tellen. Maar ken ze wel. En waarschijnlijk jullie ook. Misschien altijd niet een stem. De Bijbel zegt ook, hoe spreekt God tot een mens? Door een daggezicht, een nachtgezicht, een fusion of een woord. Dus het kan op verschillende manieren zijn. Maar dit is Gods leiding op, zoals ik zeg, een echt bovennatuurlijke wijze. Hier komt het. Terwijl zij vastte bij de dienst des Heren, zei de Heilige Geest. Aha. Er staat niet eens door welke profeet de Heilige Geest sprak. De mens die zijn mond opende en zei de Geest van God zegt, wordt niet eens genoemd. Dus hier vinden we de gave van profetie. Onderweg hierheen dacht ik eraan. En de gave van profetie in andere mensen heeft mij meerdere malen in mijn leven behoed voor misstappen en op het goede spoor gezet. Waar ik zocht naar leiding van God, hebben profetische gaven van anderen, sommige mensen die ik kende en soms ook wildvreemden, mij op het goede spoor gezet. De gave van profetie is zo reëel als je maar geloven kunt. Ze is er nog steeds. En ze is er constant. Ja? Profetie betekent dat God letterlijk spreekt door een ander tot jou. Hier komt het. Terwijl ze vasten bij de dienst des Heren, zei de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. De zending naar de heidenen, de niet-Joden. Dus de Heilige Geest zei, deze twee, zegt God, moeten samen op weg naar de heidenen. Saulus en Barnabas. Toen vasten en baden zij en legden Saulus en Barnabas de handen op en lieten hen gaan. Deze dan door de Heilige Geest uitgezonden. Geen twijfel over mogelijk, geen loting, geen menselijke verstand, geen daden van de apostelen. De Heilige Geest zei midden in de vergadering, die twee moet je uitzenden, samen. En de schrijver Lucas geeft aan, door de Heilige Geest uitgezonden, niet door de apostelraad. Trokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus en te Salem is gekomen, verkondigd zij het woord Gods in de synagoge der Joden. En ze hadden ook Johannes tot helper. Het heeft niet lang geduurd, zoals je misschien weet. Ze kregen onderweg ruzie, Saulus en Barnabas. Een meningsverschil over de rol van de neef van Barnabas. Johannes Marcus, die staat er ook. Johannes Marcus is dat niet, Johannes de doper of Johannes de apostel. Maar Johannes Marcus was een neef van Barnabas. En die was een keer angstig geworden op het zendingsveld. Bang voor de tegenstanders. Toen was hij even gevlucht. Later kwam hij terug en toen zei Barnabas, hij is toch gegroeid in zijn geloof, zou hij niet weer met ons mee kunnen gaan? En Paulus zegt, nee, dat doen we niet meer. Dan zou je kunnen denken, wat hart van Paulus, hij gaf hem een tweede kans. Je kunt van alles bedenken, je weet het niet. Ik kan ook zeggen, misschien was het liefdevol van Paulus, die zei, oké, misschien is die jongen gegroeid, maar je hebt gezien, wie zo'n angst is, dan moeten we hem niet nog een keer aandoen. Dus het kan best het hart van Paulus zijn geweest, die hard was en zei nee, je ziet dat als er gevaar dreigt dat hij in paniek raakt, niet doen. En ze kregen onderweg ruzie, ze gingen uit elkaar en ze zijn nooit meer samen opgetrokken. Afzonderlijk van elkaar hebben ze een gezegende bediening gekregen. Nou, de Heilige Geest zei, zondert mij die twee samen uit. Heeft de Heilige Geest geen mensenkennis gehad? Want als je ziet wat de karakters van Saulus en Barnabas waren, dan zou mijn verstand, en geen echt verstand van een kerkenraad, zou die twee samen buiten. Sommige mensen moet je niet samen koppelen, dat weet je zelf. Sommige mensen zouden afzonderlijk heel goed functioneren, maar je moet ze niet in een team zetten. Dus was dit slechte mensenkennis? Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Wat was het dan? Voor mij het bewijs dat wij, als wij zoiets meemaken, nooit zouden gaan zeuren. Maar dat doen we wel constant. Ik ben zo vaak tegen gezeur aangelopen van christenen, dat twee voorgangers opeens niet meer samen door een deur zouden kunnen. Hele gemeenten zijn erop gescheurd. Dan zeg ik, wat niet hoeven gebeuren. Kijk naar Paulus en Barnabas. Ja, maar hoe kan dat nou? Nou, waarschijnlijk een slechte keuze om die twee samen te zetten. Ja? Dus daar moet je goed over nadenken. Maar de Heilige Geest laat dit als het ware gebeuren. En er wordt met geen kwaad woord over gesproken. Ze spreken ook geen kwaad over elkaar. Maar ze gingen niet meer samen op pad. Daar moeten wij een les uit leren. Dus wat ik hier belangrijk vind, is dat er geen twijfel over is wie deze twee heeft aangesteld. God heeft de apostelraad zo geleid door een direct bovennatuurlijke ingreep en een woord van hem. Een profetie. Dus waar we eerst zagen Gods leiding door verstand, logica en loting, heb je hier God leidt door directe profetie. Wel eens meegemaakt? Het bestaat hoor, volop. Volop. Dat een ander mens vaak zonder het te weten een woord van God aan jou geeft. Een antwoord op je zoeken. Een directe richting. Vaak zonder dat je het weet. Ik heb het een keer meegemaakt in het oasewerk. Waar ik in verbonden zat. In te kijken, charismatisch pastoraat Rotterdam. Daar was sowieso de gave profetie. Was een beetje gemeengoed. Maar net in het punt dat ik dacht van, nou ja, heel veel van die profetieën zijn vals en komen uit de mens zelf voort. En ik heb wat negatief beeld over moderne profetie kreeg. Kwam ik onderweg naar een bijeenkomst, een vergadering van het oase-team. Er zit van alles in. Ik zat erin, er zat een psychiater in, er zaten gewone mensen in. Ik was er als theoloog aan verbonden. En ze hadden uitgenodigd uit Amerika, die kwam even voorbij. Paula Shield, ze was directeur van Women Like Glow toen. Paula Shield. Zo, een Amerikaanse vrouw. Maar vriendelijke vrouw met enorme profetische gaven. Er werd mij verteld dat ik dacht, oh nee, daar gaan we weer. Want inmiddels had ik zoveel rotzooi met profetie meegemaakt. Maar ik ga zitten, ik zit nog niet. En ze zitten in een kring en ze werden ze, you there. Ik had toen blond haar, you with the blond hair, come over here. Ik zeg, wat moet ik? Dus ze riep me bij, ze komt bij haar. En ze pakt zo mijn hand. En ze riedelt mijn hele leven met de Heer. En allemaal details over waar ik in zit, zo op. Ze zegt, you have a ministry, you're a pastor, wist zij wel. En nou ja, je hebt deze dingen waar je nu mee bezig bent. Nou, zo gedetailleerd, ik stond helemaal te trillen. Plus een antwoord op mijn gebed waarmee ik naar die vergadering was gegaan. Ze gaf me ook nog een antwoord. You ask the Lord and the Lord says. Dus ik kom thuis, verteld aan Kobe, die zit gelijk in tranen. Nou, dat was een van de huiveringwekkendste momenten van profetie. Ja? Dus deze vrouw was zich bewust van die profetie. Maar ik heb het ook meegemaakt met gewone vrienden van me die niet eens weten dat ze een profetie hebben geuit. Ik zeg, wat zei je nou daarnet? Jaren geleden, ik geloof nog in Emmastraat, kom ik op een kerkraadsvergadering. Gerbert Visser, een vriend van me, misschien heel bekend. Ik heb nog nooit gehoord over profetie of zo. Ik ging weg voor de vergadering met een gebed. Ik had ook geen tijd meer, ik kwam er niet uit. En ik was een beetje, ja, ik denk, Heer, waarom geeft u daar nog geen antwoord op? En ik kom op de vergadering en Gerbert opent het gebed. Herhaalt letterlijk mijn woorden. Naar God. En Gerbert zegt, ja, misschien dat Ed wel eens het volgende van u vraagt. En hij bidt mij zo na en hij geeft ook een antwoord. Ik zeg, wat je net zei was een profetie. Hij zegt, oh, het kwam zomaar in me op. Vergis je niet in profetie als je leiding van God zoekt. Want God zegt, ik spreek op velerlei wijze tot mensen. In een daggezicht, een nachtgezicht, een woord of een visioen. Maar men slaat daar geen acht op. Hoe vaak we niet achteraf zeggen, ergens heb ik het geweten. En toch een foute keuze hebben gemaakt. Ik heb het een keer in een preek over die tekst aan een volle zaal gevraagd. Zeg, hoeveel van jullie hebben wel eens meegemaakt? God zegt dus, ik geef je mijn leiding veelvuldig. Het regent van leiding uit de hemel van je leven. Maar men slaat er geen acht op. Ik zeg, hoe vaak heb je niet een situatie meegemaakt dat je verkeerde keuze hebt gemaakt, op een verkeerde weg bent beland en ergens zeg je, ergens heb ik het geweten. Nou, weet je hoeveel handen opstaken? Dan heb je ook nog de mensen die nooit een hand opsteken natuurlijk, die moet je erbij tellen. Een overgrote meerderheid van de zaal. Ik zeg, dat is wat God bedoelt. Men slaat er geen acht op. Je moet eerst geloven dat God profetisch spreekt en handelt door mensen om je heen. En je moet eerst geloven dat God kan spreken. Dat God kan spreken zoals hij sprak tot Mozes, Abraham, Paulus, Petrus, de apostelen en jou. Want als je niet gelooft dat God het kan, dan zal God je nooit overweldigen. Die zal je nooit bang maken. Ik weet nog toen ik die stem ervoer in Tamburlaine, discotheek, dat mensen vroegen, heb je het dan ervaren? Ik zei, het rare was dat ik niet schrok. Het was heel vertrouwd, ik kan niet verklaren. Dus als God weet dat goddelijke openbaring en leiding voor jou niet vertrouwd is, dat je je rot zou schrikken. Als God weet dat als een engel zou komen je zou flauwvallen, ja, dan moet je niet afvragen waarom je nooit een engel ziet. Maar als engelen bij jouw wereldbeeld horen, dan zul je ook engelen zien. En als het spreken van God bij jouw wereldbeeld hoort, dan zul je God horen spreken. Als je niet vreemd opkijkt dat God zegt door middel van een broeder of zuster, ga naar links, ga naar rechts, doe dat, dan zul je het veelvuldig meemaken. Iedereen hoort het, maar niemand wil het, niet iedereen wil het horen. Dus dit verklaart dat veel mensen bidden om leiding van God. En het eerste deel, God leidt door verstand, logica en loting wat pakken. Maar dit deel, God kan direct spreken door profetie en optreden, missen. En dat is jammer. Het is geen zonde of zo, maar het is wel erg jammer. Zit je toch met een verkeerde keus. Oké, we hebben nog een vergadering over van de apostelingen. Dan zien we weer andere manieren waarop God de apostelen leidde. Dit is denk ik voor ons een bekende. We hebben dan Judas en Silas gezonden, die zelf, het ging over een vergadering, Handeling 15. Een echte kerkelijke vergadering. De kerk stond voor het eerste probleem wat ze had. Wat moeten we nou met al die bekeerlingen die niet Joods zijn? Dus Paulus en Silas gingen naar de Joden. En opeens stonden de apostelen die Joods waren met een nieuw fenomeen. Voor het eerst kwamen er Griekse, Romeinse staatsburgers zonder Joodse achtergrond, zonder Joodse Bijbel, zonder Joodse gewoontes en zonder Joodse kennis, tot het geloof in de Joodse Messias Jezus. Voor ons is het heel normaal, want wij zijn ook geen Joden. Nou heb ik al Joods bloed en misschien sommigen ook hier, maar wij zijn niet vanuit Jodendom tot Christus gekomen. Maar toen was het voor de apostelraad vreemd. De vraag was, moeten zij nou besneden worden? Moeten ze nog de Sabbat vieren? Moeten ze zich aan de Joodse rituelen en gebruiken houden? Want veel van de bekeerde Joden, van de Messias-Joden, bleven natuurlijk de Joodse gebruiken handhaven. Dat was niet verkeerd. Als jij was opgevoed met eet geen varkensvlees, dan hoefde je niet per se van God, als je christen werd, dat varkensvlees te gaan eten. De meeste Joden bleven hun feesten vieren en hun gebruiken toepassen. Dat mag. Hollanders die Amerika verhuizen, heb je reportage gezien, zijn 10 keer meer Hollands dan wij. Die geloven dat we alleen maar pindakaas eten, op klompen lopen en klompen dansen doen. Werkelijk geloven ze daar. Dus de volgende generatie daar is nog meer Nederlands dan wij het zijn. Dus heel logisch dat de Joden vooral in andere landen gingen, hun cultuur hebben vastgehouden. Die was vermengd met het Joodse geloof. Maar nu kwamen er heidenen tot geloof. Die kwamen samen met Joodse christenen in één gemeente, bijvoorbeeld in Rome. En dat veroorzaakte natuurlijk nogal narigheid. De heidense christenen kwetsten de Joodse gelovigen met hun levenswijze en hun gebruiken. Door op de Sabbat van alles te doen wat ze wilden. Door zich niet aan de Joodse levensregels te houden. Door van alles te eten. En nu was de vraag van de Handelingen 15 vergadering, hoe lossen we dit op? Nou, daar zie je een fenomenaal gevolg van als God de gemeente leidt. Zij kwamen tot iets waar ik in onze kerk trots op ben. Wat wij noemen het verschil tussen essentials en non-essentials. De grote vraag die onze kerk stelt, waar draait het nou eigenlijk om? En laten we alles waar het niet echt om draait ook niet belangrijk vinden. Heb jij jouw mening? Heb jij jouw mening? Accepteer elkaar en laten we samen vastkleven aan waar het echt om gaat. Het is een kern van onze kerk, maar die zie je voor het eerst in Handelingen 15. Hoor maar. We hebben dan Judas en Silas gezonden aan het eind van de vergadering, die zelf ook mondeling hetzelfde te uw kennis zullen brengen. Want het heeft de Heilige Geest in ons goed gedacht. Aan het begin zochten ze naar leiding van God. Ze hebben gebeden. Er komt geen stem. Er is geen profetie. Er is ook geen loting. Maar ze zeggen gewoon, na het eind van de vergadering die lang duurde, het heeft de Heilige Geest in ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke. Dan volgt eigenlijk een regel van, heb respect voor dat de Joden bijvoorbeeld geen bloed eten. Ja? En heb respect voor een ethiek. Punt. Dus niet besnijden is niks meer. Laat je ineens wijsmaken, want er is een moderne ketterij aan de gang, dat als christenen toch weer de Joodse feesten zouden moeten vieren en al die, en de Sabbat zouden moeten vieren. Het is gewoon een ketterij. De apostelraad zegt nee. De heidense christenen hoeven geen Joodse feesten te vieren, niet besneden te worden. Het zou voor hun zelfs een teruggang betekenen. Een loochening van Christus. Een Jood als levensstijl, als cultuur mag het blijven doen. Maar hier zie je dus een wijs advies dat de christengemeente, de heidenen, wordt opgedragen respect te hebben voor een paar van die gebruiken van hun Joodse broeders. En ze niet te kwetsen. Maar hoe leidt God hier deze vergadering? Door gevoel en verstand. Het voelde goed voor ons en de Heilige Geest. Staat er geloof ik in één vertaling. Ze zeggen niet hoe. Er was geen profetie. Er kwam geen engel. Er was geen loting. Maar gewoon samen hadden we een goed gevoel. En ook voor ons verstand dat dit een goed besluit was. En ik zeg, het is nog steeds een goed besluit. Ja? Dus hier leidt de Heilige Geest door gevoel en verstand. Dus zo vind je bij de vroege kerk 3 hele verschillende manieren waarop God de christenen leidde. Door gevoel en verstand, door directe profetie en door ratio en loting. Zo is het bij ons ook. Alle drie wegen zijn er voor jullie en mij om Gods leiding in je leven te vinden en daarop te vertrouwen. We kijken naar Paulus. Ook over Paulus zijn misverstanden. Paulus vertoont, net als bij ons, heel extreem verschillende manieren waarop hij ervoer dat God hem leidde. Handelingen 16. En ze gingen door het Frigisch-Galatische land. Dan moet je wel beseffen dat hier de eerste zendelingen ter wereld waren van het christendom. Dus die een levensgevaarlijke roeping uitoefenden in een levensgevaarlijke wereld. Dus dat de Heilige Geest hun iets specifieker heeft geleid, dat lijkt mij ook wel logisch. Zoals onze zendelingen vandaag de dag, die een nieuw gebied binnengaan, ook specifieker worden geleid dan jullie en ik, die in een veilig Nederland wonen. En zoals we nu weten, zendelingen die in levensgevaarlijke gebieden werken, ook onze zendelingen, veel meer van de leiding van God ervaren. Dat lijkt mij logisch. Dus dat kom je ook hier tegen. En ze gingen door het Frigisch-Galatische land, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Dus Paulus zei, laten we naar Azië gaan, dan heb ik op mijn hart en die mensen hebben de Heer nodig. De Heilige Geest zei, niet doen. We weten niet waarom, geen flauw idee. Hebben ze ook niet gevraagd, Heer, waarom dan niet? Dat doe je niet. Je gaat niet zeggen, Heer, waarom niet? Als God zegt, niet gaan, Paulus. Ze gingen niet. Ze zeggen ook niet hoe dat ging. Waarschijnlijk weer gewoon door het profetische. Hè? Maar de Heilige Geest zei gewoon letterlijk tegen de apostelen, daar moet je niet heen gaan. Dus leiding van God is niet altijd, ga maar. En daar zie je een heel groot probleem, lieve mensen. Leiding van God is niet altijd, joh, we gaan precies doen wat je gebeden hebt. Leiding van God is niet een prachtig huis zien. Je hebt de kansen te kopen, maar er zijn nog 10 kopers en jij bidt, Heer, mag ik het kopen? Leid mij. Betekent niet dat God zegt, jij krijgt het. Leiding van God betekent niet dat je die baan krijgt waarvan je toch echt dacht, nou, die moest je hebben, dat was voor God. Nee, snap je? Waar een groot aantal problemen en desillusies over de leiding van God in ons leven vandaan komen. Als God zegt niet doen, moeten we eigenlijk niet eens willen weten waarom niet. Want Gods wil is het welgevallige, het goede en het volkomene. Misschien dat in Azië het zwaard op hen wachtte. Dat is allemaal mogelijk trouwens hoor. Azië zat vol met een aantal andere religieuze groeperingen die wel een beetje op ISIS lijken en zo. Dus het kan gewoon zijn dat het leven van de apostelen gespaard is. We weten het niet, maar als God zegt niet doen dat huis kopen, moet je niet gaan zitten soebatten, waarom? Als God zegt, joh, je snapt het niet, maar je krijgt die baan niet, moet je eigenlijk niet meer vragen waarom, moet je denken, dank u Heer. Ook al weet je niet waarom. Vaak zie je later wel waarom. En dat betekent, ik heb een preek klaar over de leiding van God, dat kan ik je nu vast verklappen. Ik ben nu 60 en het voordeel van wat ouder word, ik zeg, leiding van God wordt vooral later in je leven duidelijk. Je moet eigenlijk een beetje oud worden, want dan kijk je terug. En waar ik vroeger stond te stampvoeten als een kind, word ik nu een beetje stil en zeg, oeh, wat was ik toen dom. Ja, want het kind stampvoet, waarom het met Sinterklaas nou niet dat cadeautje kreeg, wat het toch gevraagd had aan Sinterklaas. Waarom nou niet, Heer? U zou me toch leiden en ik krijg niet wat ik om vraag. Nee, zeg God, ik zou je toch leiden. Nou, je krijgt niet wat je vraagt. Later zie je het wel. Later bleek het huis op gifgrond te staan. Later bleek het aan de straatsteen niet meer kwijt te kunnen. Later bleek je financiële situatie anders te worden en kon je niet meer betalen. Later bleek die baan je tot een grote burn-out te leiden, want je zag een aantal dingen niet. Ik noem maar even op. Ja? Gods leiding betekent dat je hem vertrouwt. Dat je de leiding van je leven toevertrouwt aan iemand die tegen de vogels zegt, kan jullie niet uitleggen, je kopje is te klein, je moet nou naar het zuiden. Ja? Hij zegt tegen jou, kan je niet uitleggen, je kopje is te klein, maar ik geef je die baan niet. Ja? Dus dat is leiding van God. Het heeft ook met vertrouwen van God te maken. En met liefde voor God. Dus hier zien we dat Paulus geleid werd door direct spreken. Handelingen 21. En wij vonden de discipelen en bleven daar 7 dagen. Deze discipelen zeiden Paulus door de geest. Weer een profetie. Discipelen zeiden tegen Paulus door de Heilige Geest dat hij zich niet naar Jeruzalem moest inschepen. Paulus, zo spreekt de Heer, God zegt en hij leidt ons, ga niet naar Jeruzalem. Paulus ging niet. Dus ook hier weer, hele directe leiding van de Heilige Geest in jouw leven, doordat een ander zegt wat God tegen je wil zeggen. En je volgt het en er gebeuren goede dingen. Heel bovennatuurlijk heeft Paulus te ervaren hoe God hem leidt. Maar nou, dezelfde apostel zegt ook het volgende. Denk nou niet dat het altijd zo ging. Denk nou niet dat in mijn leven het altijd zo ging. Waar God tegen me zei welk meisje ik moest trouwen. En waar alle andere meisjes in de kerk en jongens ook hopen dat God het zegt. Want ze hebben al een aantal relaties achter de rug. En ze willen ook graag dat God het zegt. Daarom zal ik het nooit meer zo gauw vertellen. Want toen ik het een keer in de preek vertelde, toen kwamen er allerlei mensen. Wil je van mij ook bidden dat God mij vertelt met wie ik moet trouwen? Snap je wat ik bedoel? Ik zeg, God snapte dat hij bij mij moest ingrijpen. Ik weet niet of God bij jou moet ingrijpen in een keuze die eigenlijk de jouwe is, hoor. Jij kiest je partner, niet God. Maar in mijn geval wist God dat hij moest kiezen. Ja, komisch geval ook. Dus ik durf dat niet zo te zeggen. Maar dan gaan mensen dus specifieke leiding in een specifieke situatie van Paulus of van mij toepassen op alles in hun leven. Maar dat gaat natuurlijk niet op. Daarom zegt Paulus ook het volgende. Want ik heb in vele malen in mijn leven mijn ongeluk moeten bidden en vasten en nog niet geweten wat ik moest kiezen. En uiteindelijk maar gedaan wat ik denk dat goed was. Of met vrienden. Ik zeg, ik heb nu pas een mail aan iemand gestuurd. En een van onze leiders zegt, nou, ik ga hier met mijn vrienden in de kerk over praten. Voor ik u laat horen wat ik zal beslissen. Hij zegt, we both call in prayer. We gaan in gebed. Nou, dat doe ik al. Ik zeg, maar ik heb niets gehoord, niets ervaren. Ik ga nu met mijn vrienden praten in de kerk. Die ik vertrouw. En ik zal u dan mijn beslissing laten weten. Dus bij Paulus niet anders. Hoor maar. Dezelfde apostel die de leiding van God heel bijzonder ervaart, zegt, ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Let op welke weg je kiest. Niet als onwijzen die steeds verkeerde wegen kiezen. Niet als een vogel die zegt, ik blijf lekker hier in de vrieskou. Toch als wijze mensen. U de gelegenheid ten nutte makende, want je leeft in een gevaarlijke wereld. De dagen zijn kwaad. Het leven is te gevaarlijk voor een mens om met eigen keuzes er doorheen te gaan. Vind ik. Er zijn te veel gevaarlijke wegen die je niet kunt overzien. Een verstandig mens, een kind van God, zoekt leiding van iemand die het beter weet, God. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Daarvoor is het belangrijk dat je je niet bedrinkt aan wijn, waarin bandeloosheid is. Wijn is een zegen van God, hoor. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Wat God aan de mensen, er staat zelfs een tekst die zegt, schenk wijn aan de treurenden. Dus wijn geeft vreugde aan het hart, dat mag allemaal. Wijn is niet bedoeld om helemaal uit je dak te gaan en stom dronken te worden en coma te gaan zuipen. Wijn is ook niet bedoeld als je naar Gods leiding zoekt, je zinnen, je ratio en je nuchtere verstand te vertroebelen. Snap je het verband met deze tekst? Zorg dat je als je Gods leiding zoekt, niet vertroebeld wordt door iets. Kan wijn zijn, maar kan ook iets anders zijn. Ja? Zorg dat je geest en je verstand niet vertroebeld wordt door de wijn. Toen hadden ze alleen maar wijn. Maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Een beetje een woordspel. Zorg dat je dronken wordt van de Heilige Geest. Dan zit je goed. Dus zoek de Heilige Geest. In de leiding van God. Wat ik hier belangrijk vind, is dat de apostel die Gods leiding kende als zeer bovennatuurlijk, ook zegt, tracht te verstaan hoe God je leidt. Wat hoor je in het woordje trachten? Twijfel, wat nog meer? Sorry? Moeite? Ja, wat nog meer? Wat roept trachten bij je op? Moeite, twijfel? Proberen, ja, ik denk het proberen. Maar als ik me trachten voorstel, zegt Paulus, moet ik dan doen? Dat betekent, ja, ik hoor niks, ik zie niks, er is ook geen profetieën. Nou ja, laat ik die weg maar proberen. Oh nee, fout. Nou, dan gaan we maar weer terug. Nou, misschien moet ik dan rechtuit. Oh nee, ook niet goed. Misschien moet ik terug. Nee, misschien naar rechts. Nou, verdraaid, zeg, rechts voelt goed. Nou, rechts is het. Nou, maar let op. Als ik dan niet te veel tijd heb en ik zou in een preek vertellen hoe God mij geleid heeft, zou ik kunnen zeggen, ik ging bidden en toen God heeft mij geleid op deze weg. En jullie denken allemaal dat er een stem kwam, maar ik zeg, ik moest lang zoeken. Dat verklaart dat je denkt dat God Mozes en Noach en Abraham allemaal direct heeft geleid. Maar de schrijver die de historie schrijft, zegt gewoon, God heeft ze geleid. En zegt niet dat het net zo ging als bij mij en bij jou. En daar ontstaat verwarring over. Deze mannen moesten ook trachten. Hebben ook moeite betracht. Dat zie je goed in die beide films. Ga er naar kijken, waar het heel duidelijk wordt getoond hoe moeilijk Noach het had om Gods leiding te zoeken. Aan het eind van de film verandert hij zelfs radicaal. Dat staat niet in de Bijbel, maar ik vind het toch een mooi gegeven. Daar ziet hij dat zijn vrouw en kinderen eigenlijk gelijk hadden. En hij niet. Hij heeft God verkeerd verstaan. Heel mooi gedaan. En bij Mozes gaat het precies zo. Wat ze mooi gedaan hebben met Mozes is in de eerste film erover, de Ten Commandments. De eerste film waar ik in contact kwam met God overigens, hoor. Dat zal ik nooit vergeten. Daar zie je natuurlijk die sensationeel gloeiende braambos en zo. En dan spreekt de zware stem van die Hollywood-god. In deze film weet je niet eens precies wat. Er brandt daar ergens een bosje. En Mozes hoort in zichzelf een stem en dan loopt iemand voorbij die hoort niks. Dat is eigenlijk wat de tekst suggereert. De eerste Hollywoodfilm van Cecil B. DeMille is niet wat de tekst suggereert. Dat is te spectaculair gemaakt. Maar de waarheid is dat als wij daarbij geweest waren, de Hebreeuwse tekst suggereert het, je misschien niks had gezien of gehoord. En dat Mozes het in zichzelf heeft gehoord, zoals ook Paulus zijn radicale bekering en het horen van de stem van Jezus, Saul, Saul, waarom vervolgt mij, die heeft alleen Paulus gehoord, staat er. De rest van de omstanders wordt alleen maar lawaai in de lucht. Een donderslag of zo. Ja, dus daarom had Paulus het zo moeilijk om dat te bewijzen dat hij door Jezus geroepen was, want niemand kon ervan getuigen. Er waren wel mensen bij, maar die zeiden, die man is gek, we hebben niks gehoord. Dat was Paulus het probleem. Hij had wat gehoord in die donderslag. Zie je, dus dat is een heel ander iets als wat wij denken. Dat Paulus zelf beschrijft, ik ben wonderlijk door Jezus geroepen. Dat moest hij wel doen, anders werd zijn apostelschap niet erkend. Maar als je goed leest, zie je dat die roeping niet zo anders was als de mijne en die van jullie. Daar moest hij ook op vertrouwen. Daar is hij ook op aangevallen. Ja? En daar twijfelde hij ook aan. Want ook hij moest trachten te verstaan hoe God hem leidde. En één woord wat ik nog mis bij jullie, bij trachten, proberen, is ook fouten maken. Trachten houdt in, oké, dat is het niet. Nou, je geeft niet. Hoe meer ik niet kies, hoe dichter ik bij wel kiezen kom. Ik spreek met een leuk meisje, een jonge meid met inmiddels toch al een batterij en relaties. Mooi meisje ook, dus ik snap het wel. Maar ja, ze was er toch nou zat en ze had nu een serieuze man. En we raken aan de praat. En het bleek ook dat het feit waarom ze... Ze had een beetje het foute mannenprobleem, zo noemen we dat. Dat ontstaat als een meisje een vader heeft gehad die wel vader is, maar te weinig haar bevestigd heeft, niet heeft aangeraakt, haar niet bemoedigd heeft. Dan blijft zo'n meisje zoeken en dan zoekt ze ook steeds weer de herhaling. En dan trouwt ze precies weer mannen die er ook een beetje een gevoel geven dat ze niks waard is. Heel bekend fenomeen, heel triest. En dat herhaalt zich dan een aantal keren, foute mannenprobleem. En ze zegt, maar ik denk dat ik nu de goede heb. Toch nog jong, ik zeg waarom? Dan zegt, nou, ik heb nou zo vaak gekozen. En ik hoef daar niet te vertellen dat zij het foute mannenprobleem had. Dat had ze bij zichzelf geconstateerd. Zeg, ik weet precies waarom ik dat soort mannen kies. Ik weet precies waarom ik verliefd word op dat type. Want verliefdheid is een ziektebeeld. Moet je goed gebruiken. Verliefdheid zegt je iets over wat jij niet bent. En wat nooit opgelost is in je leven. Dat had ze goed door. Zeg, ik weet precies, ik word verliefd op dat type. En dan weet ik al, dat is een foute man, dus die kies ik niet. Dus ik zeg tegen haar, dus zou je mij kunnen vertellen, zeg ik zo voorzichtig, dat hoe jong je bent, je al de foute relaties die je gehad hebt, dat die geleid hebben tot het feit dat je nu een ware kunt kiezen, zegt ja. Zonder al die foute keuzes had ik mezelf niet leren kennen, problemen met mijn vader niet gezien, had God me dat nooit kunnen tonen, en denk ik dat ik nu een goede keuze heb gemaakt. Toen kreeg ik even een rilling. En toen stond ik voor het geheim van het leven. Fouten maken zijn absoluut noodzakelijk. Als je iemand bent die niet tegen fouten kan, dan zoek alsjeblieft Gods leiding niet. Begin er niet aan. Want het is trachten. En trachten betekent, oké, ik heb verkeerd gekozen. Gewoon, oké, ik heb verkeerd gekozen. En als je dan een deuk opgelopen hebt, iemand zegt, ja, maar dan loop je deuk op. Nou, zijn deuken dan zo erg? Lieve broeder komt bij me, heeft twee keer verkering gehad met een meisje in de kerk, is twee keer rot afgelopen. Eén keer door zijn eigen schuld, tweede keer niet, geloof ik, voor zover ik dan zie. Het wil je met me bidden dat de volgende ware wordt. Wat denk je dat ik er heb geantwoord? Ik zeg, je kan monnik worden, dat is een oplossing. Dan kies je voor celibatair bestaan, maar ik ga niet voor je bidden, want jij legt nou zoveel druk op je volgende relatie, daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn. Ik heb zelf, voor ik Kobi leerde kennen, zoveel relaties gehad dat ik ze nog niet allemaal kan tellen. Af en toe schiet me nog iemand er binnen. Daar praat ik zo over. Ik heb me daar een tijd lang vreselijk schuldig en rot over gevoeld. Nu niet meer, kan het je zo vertellen. Ik schaam me er niet meer voor, het is me vergeven. Het is ook onderdeel van wie ik nu ben. Ja? En daar ben ik God dankbaar voor. Is het goed geweest? Nee, maar ook weer wel. Zeg, dus uiteindelijk bracht het mij op het punt van overgave, Heer, u moet een vrouw kiezen. Ja, daar was het allemaal voor nodig. Dus wat zijn nou foute keuzes? Dus in het trachten te verstaan hoe God je leven leidt, moet je niet bang zijn voor het kiezen van verkeerde wegen. Je bent aan het trachten. Je bent aan het proberen te verstaan wat Gods leiding is. En je probeert uit verschillende wegen allerlei dingen te ontdekken. Je gelooft dat God je leidt. Dat is namelijk het punt. Niet dat je weet hoe God je leidt, maar dat je vertrouwt dat God je leidt. En aan het eind van het verhaal zeg je, ik heb een goede weg gekozen. God heeft mij geleid. En een ander die je hoort, denkt dat je een stem hebt gehoord. Nee, je hebt getracht en fouten gemaakt. Want die horen erbij. Zelfs de grote fout van de zondeval, zoals we enige tijd geleden gezien hebben, is in deze zin geen fout geweest. Het is een noodzakelijke fout geweest, ik het zo maar zeggen. Een pijnlijke fout. Een verschrikkelijke fout. Maar noodzakelijk. En daarmee is het een model voor al onze keuzes geweest. Als je iemand bent die vanwege een gebrek aan eigenwaarde moeite hebt beslissingen te nemen, omdat je bang bent een foute beslissing te nemen, dan wordt het vinden van de wil van God een extra probleem. Je moet daar doorheen. Ga in therapie, ga bidden, maar ga er doorheen. Want het hoort erbij. Het trachten te verstaan. En een fout moet ook niet te zwaar zijn. Je moet er een beetje om kunnen lachen. Dus ik zei tegen die jongen ook, we gaan bidden voor je volgende relatie. En het mag ook de verkeerde zijn. Dan kom je weer hier en dan pakken we de puin op en dan huilen we even samen. En dan gaan we weer naar de volgende. En misschien krijgen we er wel 30. Nee, zeg ik. Nou, misschien wel, joh. Maar je moet het ook leuk vinden. Ik zeg, je gaat ook genieten van die verkering. Ik zeg, ga niet beginnen meteen zitten, oh, ben je wel de ware. En, ja. Want ik ken mensen die maken van het zoeken van een relatie een toestand waar ik geen zin in heb. Verschrikkelijk. Dan bellen ze me op, Ed, ik ga vanavond op mijn eerste date, wil je bidden? Ik zeg, nou, ik weet niet waarvoor dan. Ik zeg, vind je het ook nog leuk? Zit je in een leuk restaurant? Heb je ook nog lol? Ja, maar als het nou fout is, heb je toch een leuke avond gehad? Nou, goed. Ja, ik zeg, je kan beter alleen blijven. Het is niet leuk meer. Het moet leuk zijn. Hè? Dus het zoeken naar Gods wil moet een avontuur zijn. Ik vergelijk het met skiën. Wie van jullie hier kan skiën? Ik bewonder je mateloos. Ik heb het enige. Ik heb het één keer onder druk gedaan met onze vrienden. Ad van Dijk zou mij leren skiën. Ik gebruik het voorbeeld vaak. Allebei zijn we even vergeten dat ik een aangeboren afwijking aan mijn heup heb. Niet zo ernstig, maar ik kan ze niet helemaal draaien. En je moet om te stoppen bij skiën, moet je dat, die draaibeweging kunnen maken. Nou, dat heeft mij 5 dagen gekost, maar ik kreeg die dingen echt niet van elkaar. Dus ik ging goed naar beneden. Ik was 007 naar beneden. Maar 112 als ik aankwam. Want ik kon alleen maar stoppen door de dichtstbijzijnde boom te omhelzen of mezelf te laten zakken. En dan lag ik weer in de sneeuw en had ik 5 minuten nodig om weer op te staan. En ik baalde zo, ik was zo kwaad op alles. En ze hadden me voorgelogen, want ik hou niet van sneeuw, kou en ijs. Maar de zon zou schijnen, ik heb geen zon gezien, het was gewoon sneeuw, kou en ijs. Ik vond het verschrikkelijk. En ik kon niet skiën. Dus ik zei Ad was het opgeven nabij, Ad van Dijk. Hij zegt, ja, het lukt niet. Ik zeg, nou, het lukt ook echt niet. Ik ga wel lekker een boek lezen op het terras, wat ik aan het begin al doen. Gaan jullie maar lekker die onzin doen. En nou, ik had nog niet gezegd, doe een laatste poging. En toen vond ik toch de sleutel. Dus toen voor het eerst ging ik naar beneden en ik maakte een keurige zwaai. En ik stopte zoals je moet stoppen. En ik dacht, ik had het te pakken. He? Maar ik zeg, dat gaf grote vreugde. En op een gegeven moment zie ik een jong stel, veel jonger dan Kobe en ik, van de Zwarte Piste samen gaan. Ik zeg, wij gaan een keer samen van de Zwarte Piste. Ik heb daar mee bezig skiën, maar als je van de zwarte piste af wil kunnen skiën, dan begin je zoals ik met iedere keer met je neus in de sneeuw. Opstaan en zeggen, ik leer het nooit. Zo leer je skiën. En zo leer je het vinden van Gods wil. De Bijbel zegt, tracht te verstaan en oefen je zinnen. Het is een oefenen. En als je bang bent voor fouten, als je niet tegen falen kunt, als je een neurotische perfectionist bent, heel veel christenen hebben dat, begin er maar niet aan. Vergeet Gods wil in je leven. Zoek het zelf uit. Want dit is een weg van proberen, van falen, er nog om kunnen lachen ook. Openlijk je fouten kunnen toegeven. Zeg, ik ben zo stom geweest. Ja? Ik heb een paar weken zondag uit mijn hart nog gezegd dat ik dacht dat ik mensenkennis had, maar het wordt alleen maar steeds minder. Dus ik blijf mijn mensen vergissen, constant. Dus ik heb helemaal geen mensenkennis. En ik kan er nog om lachen ook, zeg ik tegen Kobe. Nou, we hebben ons vergist, zeg. Alle mensen, had je toch nooit gedacht? Nou, dan lachen we weer. Oh, ik heb me vergist in iemand. Ja, kom nou. Snap je? Dus de zwaarte moet eruit en het avontuur moet erin en het vertrouwen op God. Die je vriendelijk glimlachend oppakt als je met je neus in de sneeuw ligt en zegt, wat heb je ervan geleerd? Nou, dat dit hem niet is. Goed, zegt God, de volgende keer weet je het alweer beter. En als je straks de ware weg bewandelt, dan hebben jij en ik hem samen gevonden. Onder andere dat je getracht hebt. Dus tracht te verstaan wat de leiding van God is in je leven. Oké. Dan kom ik meteen op het belangrijkste programma, een punt van vanavond. Even kijken, heb ik nog maar 1/2 uurtje voor. Ik noem dat maar het verborgen programma van het leven. Er is in het leven van elke mens, trouwens in heel de kosmos, voor alles wat in de kosmos is, een verborgen, geheimnisvol programma. Ik ga niet weer over kwantumfysica beginnen, ik spaar jullie dat. Maar de wetenschap weet dat ook. Achter het zichtbare van deze wereld, die de wetenschap soms chaos noemt, de chaostheorie, zit een onzichtbare verborgen orde. Een onverklaarbare, onzichtbare orde achter een ogenschijnlijke chaos. Achter de chaos in je leven zit een bepaalde orde. Een verborgen programma. Ik ben al 33 jaar predikant. Ik kan niet meer optellen naar hoeveel verhalen van mensen ik mocht luisteren. Zou een boek kunnen schrijven over de huiveringwekkende verhalen die ik heb gehoord van mensen, over patronen in hun leven. Over zich steeds weer herhaalde gebeurtenissen. Dingen die hen iedere keer weer overkomen. Dingen met mensen, die mensen kennen elkaar niet eens. Die hebben helemaal niet samen afgesproken dat ze jou dat gaan aandoen. Maar het overkomt jou iedere keer weer. Mensen die hier, die deze gemeente kiezen, en het is hun 6e gemeente, hun 7e gemeente, daarvoor hebben ze er 5 gehad. In die 5 is allemaal hetzelfde gebeurd. Inmiddels zijn ze er wel achter dat het wel niet aan die kerken zal liggen. Maar ze zeggen, ga ik dat bij u nou niet meemaken? Ik zeg, nou, ik garandeer dat je het wel gaat meemaken. Want het is een verborgen programma voor jou. Huh? Ja, het is geen toeval. Nou, dat heeft iemand zelf ook wel door. Heel veel mensen vertellen mij, huiveringwekkend, met verdriet soms, met blijdschap en vreugde en verwondering, maar vaak met verdriet, over een verborgen patroon in hun leven waar ze geen enkele grip op hebben. Dingen overkomen hen en ze overkomen hen echt. Is echt geen toeval meer. En ik weet ook waarom. Ik zeg, dat is het verborgen programma. En je moet eerst beginnen met stoppen te schelden op die dingen. We beginnen met niet meer schelden op die mensen. We gaan niet meer die mensen verantwoordelijk maken. We schelden niet meer op de duivel. We schelden niet meer op God en niet meer op het leven. Je gaat eerst schelden op jezelf. Dan gaan we ontdekken. Dus je gaat eerst zien dat niet. Ik zal een voorbeeld geven bijvoorbeeld van iemand die zich altijd gemanipuleerd voelt. En het ook altijd is. Groeide in een gezin op, werd constant de moeder gemanipuleerd. Ja, vervolgens krijgt de eerste baan. Wordt op school constant gemanipuleerd door de lerares. Komt vervolgens bij de eerste baan, wordt voortdurend gemanipuleerd. Het is geen sprookje, het is echt waar. Ze komt bij ons in de kerk en ik zie het ook wel gebeuren. Ik zie het zo gebeuren. Komt op een huiskerk, wordt gemanipuleerd. Zit bij mij uit te huilen waarom ze altijd gemanipuleerd wordt. En is kwaad op al die mensen die haar manipuleren. Op de manipulatoren. De moeder, de eerste baas, en ze gaat het verhaal. Die zijn allemaal schuld. Ik zeg, joh, als ik de Bijbel goed begrijp en goed naar Jezus kijk, is niet de manipulator schuld, maar de gemanipuleerde. Jezus was niet te manipuleren. Als ze hem zijn leven komen afnemen, presteert hij het te zeggen, je kunt mijn leven niet afnemen hoor, ik geef het. Ik kies ervoor. Als jij mij wil manipuleren, zegt Jezus, dan sta ik je daartoe. Dus ik zeg, het is een zonde jegens jezelf als je je laat manipuleren. Als dat gaat dagen in je hoofd, dan moet je daartoe zijn hoor, dan kunnen we beginnen andere koers te kiezen. Dan ga je transurfen. Dan ga je naar een ander universum. En dan stopt het. En het stopt ogenblikkelijk. Beginnen met de ander niet de schuld te geven. Niet de manipulatoren. Niet al die mensen die het je aandoen. Niet het leven wat het je aandoet. Niet de duivel en de demonen die het aandoen. Maar gewoon zeggen, ik ben het. En iets in het leven, iemand in dit leven probeert mij iets te vertellen. Nou, daar gaat het licht aan. Als ik dat meemaak, gebeurt niet altijd, heb ik een knaller van een pastoraal gesprek. Waar ik blij van naar huis ga. Want ik mocht deel zijn van het verborgen programma van iemands leven. Er is een verborgen programma van je leven. Dat is geschreven voor je geboren werd. Omdat God namelijk geen tijd kent. Dat ga ik verder niet uitleggen, maar kwantumfysica helpt erbij, maar doe ik niet. Is gewoon, dat staat in de Bijbel ook. Maar er is een verborgen programma. Hetgeen verklaart dat bepaalde dingen gebeuren in je leven. Niet alles, maar bepaalde dingen die je ook wel herkent. De meeste mensen herkennen het wel. Worden daar ook stil van. Durven daar ook niet makkelijk over te praten. Het kunnen heel ernstige dingen zijn waar je niet om moet lachen. Het kunnen zeer serieuze dingen zijn. Waar je diep door getraumatiseerd wordt. Die je verschrikkelijk hebben geschaad. Dus ik wil er niet eventjes lachwekkend over praten. Het kunnen ook wel hilarische dingen zijn waar je een beetje om lacht. Maar het is toch wel vreemd. Het kan van alles zijn. Maar het is geen toeval. Want het overkomt jou steeds. Ik zeg dan ook, daarvoor kennen wij de Bijbel. En alle religies zeggen dit. Dit is trouwens iets wat alle religies zeggen. Hoe je ermee moet omgaan, daar scheiden de wegen van de religies. Maar het gaat over het verborgen programma van je leven. Waarbij God je leidt door de gebeurtenissen in je leven. Dat is de enige reden waarom hij deze wereld, deze stoffelijke materiële wereld heeft geschapen. Daarbuiten kan het namelijk niet. In de kosmos is maar één gebied waar God dit kan doen. Dat is de stoffelijke wereld waar kwaad kan zijn. Daar moet God het doen. Daar leidt God door de gebeurtenissen in jouw leven. En vooral door de kwade, helaas. En God leidt ons door de gebeurtenissen van ons leven. Lieve broeder en zuster, hier en thuis, let goed op hoor, want dit is ons grootste probleem. En daar komt ook een grote dwaling, is daar aan debet, die ons echt een vals evangelie verkondigt. God leidt je niet door de gebeurtenissen in je leven om je gelukkig te maken, je rijk te maken, je succesvol te maken. Als ik het even grof mag zeggen, dat zal God worst wezen. Daar gaat het hem echt niet om. Dat zijn dingen waarvan Jezus zegt, die liggen allemaal straks in de aarde. Rijkdom, succes, ego, status hebben alleen maar even tijdelijk betekenis en zijn bij God van geen belang. Tenzij het Gods belang voor jou dient of tegenzit. Dan opeens is het wel belangrijk. Als God ziet dat jouw speurtocht naar geluk zijn doel hindert, zorgt God dat je nooit gelukkig wordt. En je geeft de duivel de schuld. Als God ziet dat jij naar status streeft, opdat je vader eindelijk eens keer zegt, wat ben je een goed meisje, wat ben je een goede zoon, dan zorgt God dat je nooit status bereikt. En je hebt geen verklaring waarom het jou nooit lukt. Je vecht je kapot, je doet van alles, je behaalt diploma, diploma, alles gaat aan jou voorbij. En je zegt, wat doe ik fout? Wat je fout is, dat je status zoekt. En in die status de goedkeuring van je aardse vader. Het Madonna-syndroom. Het Madonna-syndroom. Papa, don't preach. Please accept me. Ja? Dus de levens van mensen worden verwoest door het zoeken naar dingen die zij geluk noemen, die zij status noemen, die zij rijkdom noemen, waarvan ze denken, als ik dat heb, dan ben ik er. En God weet, dan ben je helemaal kapot. Dan raak ik je kwijt. Want rijkdom kan God geven, dat weet je toch? God heeft mensen rijk gemaakt. God kan mensen gezond maken. God kan mensen gelukkig maken, dat is allemaal in de Bijbel. Maar als God ziet dat die dingen verkeerd vallen bij jou, is hij je grootste tegenstander. Hij leidt je leven zodat je er steeds maar niet komt. Ik spreek uit eigen ervaring. God is je grootste tegenstander. Omdat hij zoveel van je houdt. Omdat hij weet waar je moet aankomen. En hij ziet dat wat jij in momenten ziet als één geheel. Hij kan dus ingrijpen in het geheel. En hij kan hier iets doen om te zorgen dat je daar niet uitkomt. Je moet wel meewerken, want als je hem niet gehoorzaamt en je eigen weg gaat, kom je er toch nog uit. Dan ga je, zoals de Bijbel zegt, verloren. Ja, dan kom je niet daar waar God je bedoeld heeft. Het verborgen programma van het leven, waarbij het betekent dat God het leven van alle mensen, gelovig en ongelovig, leidt. Ja, de gelovigen weten helemaal niet eens waar ik het over heb, dus die slaan we even over, maar God leidt hem ook. Maar hij hoort niet, hij wil niks horen, hij ziet niks. Er gebeuren wel rare dingen in zijn leven, hoor. Maar ja, er gebeuren gewoon rare dingen, dominee. Snap je? Zo praat de gelovige. Bij hem is ook de leiding van God, maar hij ziet daar geen God in. Gewoon toeval, zegt hij dan. Nou, maar pas op in het zoeken naar de leiding van God, dat God en jij hetzelfde doel nastreven. En zeg niet te snel dat je dat doet. Het is mijn ervaring dat heel veel christenen dat juist niet doen. Niet in de gaten hebben dat God en zij niet in één lijn zitten betreffende wat ze zoeken als doel in hun leven. Gods doel in ons leven is namelijk ongelooflijk duidelijk. Zonder enige twijfel voor iedereen superduidelijk. En Gods doel in ons leven is ook voor iedereen gelijk. Er is geen verschil. Geen verschil tussen Gods doel voor mij en Gods doel voor jou. Daar wij anders in elkaar zitten, is het programma voor het leven van jou en mij helemaal anders. Snap je dat? Omdat Leo en ik heel anders zijn, een heel andere achtergrond hebben, een heel ander leven hebben, is het programma voor het leven heel anders. Maar het doel wat God heeft met Leo en het doel wat God heeft met mij, is allemaal gelijk. Wat is het doel van ons leven? Dat Leo en ik straks aan Christus gelijk zullen zijn. Full stop. Laat ons mensen maken naar ons beeld in onze gelijkenis. Als je ooit de vraag gesteld krijgt, waarom heeft God de mensen gemaakt? Nou, omdat God mensen wil als hem. Punt. Dan gaat er iets fout, denken we dan. Dan komt er een tweede Adam en is het weer hetzelfde. Dan zegt de Bijbel, dan zullen we allemaal aan Christus gelijk zijn. Dat is ook het doel, wij zullen aan hem gelijk wezen. Dat is het doel, dat heel je aardse weg, kijk op de missieverklaring van onze kerk, heeft maar één doel, dat jij en ik, jullie en ik, Christus gelijkvormig worden. Langzamerhand, beetje bij beetje, steeds meer. Gestadig en voortgaand, steeds meer de Christus-trekken vertonen. Steeds meer tot ons Christus-potentieel komen. Steeds meer onze oude ik verliezen. Onze oude wegen achterlaten. En de nieuwe wegen van ons Christus-bewustzijn ons gaat toe-eigenen. En het steeds meer gaan zien, dat anderen het gaan zien. Hetgeen ook klopt als je een echte christen bent. Vaak zien anderen het nog eerder. Teken van een echte christen is groei. Mag heel kleine groei zijn, mag spectaculaire groei zijn. Het teken van echte christen is groei. Ja? Nou, waarbij het kleine zaadje langzaam groter wordt. Dus dat is Gods doel voor je leven, Romeinen 8. Je hoeft nooit meer af te vragen wat Gods doel is voor je leven. Nou, je hebt waarschijnlijk heel veel preken gehoord en bijbelstudies die veel leuker waren dan de mijne. boeken gelezen die veel beter verkochten dan het mijne. Want als ik rijk wil worden, dan ga ik je vertellen, zoek je ook Gods leiding in je leven, welke vrouw je moet trouwen, welke man, hoe je een grotere bankrekening kunt krijgen, hoe je succes kunt krijgen in je leven, in je werk, hoe je gezond kunt zijn. Mijn boeken worden verslonden. Maar ik verkondig een vals evangelie. Want de Bijbel verkondigt dat nergens. De Bijbel zegt zelfs dat de duivel mensen rijk kan maken, succesvol kan maken, beroemd kan maken. Wist je dat? Als hij weet dat je daarmee kapot krijgt en kijkt naar de fotomodellen. Ja. We hebben een ex-fotomodel in onze kerk ook. Ze doet het nu een tijdje niet meer omdat ze ook moeder is. Ze gaat door de kerk, ziet lopen, zie ik het nog altijd. En van de week was ik eens bij op bezoek en ik hoorde verhalen die ik niet wist over hoe het voor haar was. Toen ze in Parijs zat in de hotelkamer en dingen. Ze was altijd christin. Maar die wereld is toch nog ernstiger dan ik dacht. Je wenst echt niet dat je mooie schone dochter op een gegeven moment zegt, papa, mama, mag ik fotomodellen horen hoor. Als mijn dochter dat zou zeggen, zou ik even omgekeerd gaan bidden. Heer, maak haar wat lelijker. Zou het bijna bidden. Ja, serieus. Dat wens je je dochter niet makkelijk toe, tenzij ze het karakter heeft en de opvoeding van een Duitse kroes. Psychotherapeut als vader, degelijke opvoeding, goede relatie met haar ouders. En ze gebruikt geen drugs, zit goed in de vel, is een goede moeder. Oké, die heeft geluk. De meeste van die modellen hebben het niet. Zitten allemaal in de kook. Ja? Dus de duivel zegt tegen Jezus, moet ik je beroemd maken? Moet ik je de hele aarde geven en de rijkdommen van de aarde? Zal ik je naam bekend maken op de tv en overal? Zeg het maar, Jezus, want het behoort alles mij toe, zegt hij. En Madonna zei ja. Ik heb in een preek wel gezegd, ik ben het bloed serieus. Ik snap niet hoe een helemaal niet zo'n mooi meisje, niet bijzonder aantrekkelijk, 1,60 meter groot, die niet kan zingen, tenzij de elektronica haar helpt, anders zingt ze zo vals als een toeter, niet kan acteren, zo schatrijk en zo beroemd is geworden. Madonna. Dat snap ik niet. Dat snap ik niet. Ik snap het van Michael Jackson. Ik ben geen fan van hem, maar ik vind wel dat het een artiest is. Ik snap het van anderen. Maar van Madonna zei ik, ze kan niet zingen, ze kan niet acteren. Ik vind het geen persoonlijkheid. Ik vind het ook niet aantrekkelijk. Dus ze mist al die dingen waarvan ik snap waarom mensen... Nou, maar ze heeft het zelf gezegd. Ze zocht zo wanhopig naar de acceptatie van de vader. Dat ze heeft een keer gezegd, ze heeft ook nog een keer een pornofilm gespeeld. Ze heeft alles gedaan om maar beroemd te worden. Ja, om maar beroemd te worden. He, dus, want ze wilde de aandacht van mannen. En ze heeft letterlijk tegen de duivel gezegd, ik heb er alles voor over dat je me beroemd maakt. Nou, koud kunstje. Dat is een enkel voorbeeld wat er gebeurt met een mens. Dus bid niet te snel om die dingen. Denk niet dat het Gods doel is en laat je niks wijsmaken met het moderne valse evangelie wat ze goed verkoopt hoor. Want natuurlijk wil je het graag van mij horen. Dat God je, dat ik vanavond zeg dat God je wil leiden. Welk huis moet ik kopen, welk man moet ik kiezen, hoe kan ik mijn bankrekening, natuurlijk. Maar God zal het alleen maar doen als het zijn doel dient. En het doel staat hier in Romeinen 8. Wij weten nu dat God in alle dingen medewerkende ten goede bezig is, staat er in de tekst in het Grieks. Alle dingen in je leven, daar werkt God in mede. Voor God, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn, zijn kinderen, die dat weten. Want die God tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd, dat was zijn doel, tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat zijn zoon Jezus de eerstgeborene zou zijn van vele broers en zussen. Wij zijn broers en zussen van Jezus in wording. Ja? Wat is het doel van je leven? Dat je als Jezus wordt in jouw persoonlijkheid. Dat de Christuspersoonlijkheid in jouw persoonlijkheid groeit. Dus dan krijg je een ander soort Jezus dan Jezus van Nazareth was. Maar wel iemand als Jezus. Snap je dat verschil? Het morele karakter van Jezus. Het geloof van Jezus. De goddelijke majesteit van Jezus. Maar wel je eigen persoonlijkheid. Ja? Dat is het doel wat God heeft met alles. Het staat er duidelijk. En die God van tevoren hiertoe bestemd heeft, deze heeft hij geroepen. Die hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook, net als Jezus, verheerlijkt, vergoddelijkt, staat er letterlijk, tot God gemaakt. Zoals God Jezus tot God heeft gemaakt, zo maakt hij jou tot God. Wat is het doel van je leven? Dat je een godheid wordt. Kleine letter. Goddelijk wordt. Ja? Laat Calvijn het niet horen, maar het is echt waar. Het is je onvoorstelbare toekomst. Daartoe gebruikt God alles in je leven voor dat ene doel. Daarbij is hij een pitbull, want hij is je vader. Hij zoekt echt dat allerhoogste doel voor je, zoals een vader dat zou willen. Als ik een dochter zou hebben die fotomodel zou willen worden en ik kijk naar haar en ik denk ze heeft de looks, ik zou me kapot schrikken, want ik heb een veel hoger doel voor mijn dochter. Snap je? En ik zou alles wat in mijn macht ligt, dat is niet alles, want op een gegeven moment moet zij kiezen. Maar ik zou heel veel doen om te voorkomen dat zij die keuze maakt. Snap je? Dus God heeft een veel hoger doel voor je leven dan jij. Veel te veel christenen zoeken hun doel, terwijl ze in de kerk zitten, hier in de modder en de rotzooi van deze kille, kapotte rotwereld. En ze hebben het niet in de gaten. Er is geen verschil. Hetgeen betekent dat de duivel met zijn leiding heel veel toegang heeft in hun leven. Ze denken dat ze door God worden geleid, ze bidden erom, maar het zou de duivel kunnen zijn. Want hun hart zegt, leid mij maar. Ik zoek namelijk deze dingen hier. Terwijl heel de Bijbel zegt, je moet het hier niet zoeken. God heeft een veel hoger doel. Dus dat staat er ook letterlijk. De vergoddelijking, de verheerlijking is het einddoel. De rechtvaardiging het eerste doel. En daar beweegt hij je heen. Het eerste wat hij wil is dat je Jezus leert kennen. Voor iedereen. En dat je dan met hem gaat wandelen. Dat je daarin groeit. Dat je uiteindelijk gerechtvaardigd wordt. Dat je geheiligd wordt en verheerlijkt wordt bij het laatste. Net als hij. Dan is het doel bereikt. Nou. Dus God leidt al zijn mensen in het leven naar het ene doel toe. Ik heb wel eens tegen mensen gezegd, als je bidt omdat je een mooi huis ziet wat je zou willen kopen, dat wil niet zeggen dat God je zal tegenwerken. Het wil ook niet zeggen dat God zal meewerken. Maar God stelt een vraag. En de vraag aan jou is of je dezelfde vraag stelt. Hoe zal dit huis het doel wat God heeft, en hopelijk ook jij, verspoedigen? Snap je? Ik heb in een preek wel eens gezegd, als God ziet dat je diep in je binnenste dat huis koopt om een groter huis te willen hebben dan je broer, zodat je vader denkt, hij heeft het toch beter gedaan dan zijn broer, dan zou God je dat huis niet geven. Het zou wreed zijn van God. Want God zou een negatief proces in jou voeden. Hij zal het niet doen. Het is de duivel die tegen Madonna zegt, ik zal je rijk maken en beroemd. Als ze God had gezocht, had God gezegd, meisje, dat zal ik niet doen. Niemand zal ooit van je horen, zodat je uiteindelijk je bevestiging vindt in mij. Ja? Maar de duivel zegt, zal ik het doen? En het gebeurt. Nou, dus bij te veel christenen zie ik dit gebeuren, omdat ik het merk als ik met ze praat en voor ze bid. Dan zeg ik maar, want hoeveel mensen niet vragen, pas weer een recent, met mensen die een heel mooi huis kunnen kopen. Ik bedoel, ik zou ook liever aan het water wonen, een bootje voor de deur. Het hoeft geen groot huis te zijn, als maar aan het water is, aan de zee het liefst. Met mooi weer, echt. Ik baal van dit land. Ik kom net een paar dagen in Frankrijk geweest, was het 28 graden. De hele dag buiten geweest, hier ben ik eerst weer 12 graden. Mijn honden balen, mijn vrouw baalt, ik baal. Ik zeg, Kobi, zullen we naar Frankrijk verhuizen? Serieus. Waar ik een huis kan kopen voor een derde van de prijs van mijn huis aan de Esdoorndreef. En op de plaats die ik wil. Ik snap dat mensen zeggen, we kunnen zo'n mooie boerderij kopen daar. Ja, het is 100 kilometer van Vlaardingen, maar het is toch internet-tv? Ik zeg, zou je het wel doen? Ik heb in alle gevallen helaas gelijk gekregen. Maar het is te laat. Ik heb gezegd, is dat de wil van God? Zou hij je leiden? Ja, maar het is toch wonderlijk gegaan dat we die hypotheek kregen? Ik zeg, wat voor doel heeft God? En wat voor doel heb jij? Wat voor doel heeft God met je kinderen die daar ergens op het platteland opgroeien, verplicht naar een dorpskerk moeten gaan waar je doodziek wordt, waar je bang bent voor de opvoeding van je kinderen, en zou wensen dat ze hier in de kerk zouden zitten? Zeggen ze letterlijk. Ik heb het je gezegd. Wat is Gods doel met je kinderen? Wat is jouw doel? Dat ze een eigen paard hebben in een boerderij? Of dat ze opgroeien met een goed godsbeeld? Nou, ik noem maar een enkel voorbeeld. Dus misschien weet God dat je ongelukkig wordt in het huis. Misschien weet God dat je er straks in de straat niet kwijt zult raken in het huis. Misschien weet God dat die baan je gaat tegenwerken in zijn doel. Snap je? Wat is het doel wat je zoekt? Let op de volgende woorden van Jezus die huiveringwekkend zijn en zo ontzettend waar. Maar de meeste christenen snappen er geen lor van. Ze denken, wat krijgen we nou? God is toch liefde? Ja, God is meer liefde dan je denkt. Matthäus 5. God is meer liefde dan je denkt. Gods wil is het welgevallige, het volkomene en het goede. Dus God zoekt het allerhoogste voor je. Logisch, mijn vader ook. Het meest volkomene. Maar jij zoekt het onvolkomene. Jij zoekt de koude, kille aarde met zijn rotzooi en zijn stof en zijn materie en zijn narigheid. God zoekt de hemel voor je. Hoor. Jezus zegt, indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, tot een verkeerde keuze, dan ruk je het toch uit, moet je er vanzelfsprekend uit horen. Dan werp je dat oog toch heel ver van je, want het is beter voor je dat één van de leden van je lichaam verloren gaat en niet uw gehele wezen in de narigheid terechtkomt. Dat is logisch, zegt Jezus. Dat is toch geen issue? Je snapt toch waar we het over hebben? Je weet toch hoe het leven in elkaar zit? Of weet je het niet? Dan gaat hij verder. Indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, tot verkeerde keuzes. Hou die rechterhand af. Werp haar heel ver van u. Het is beter dat je een van je lichaamsdelen kwijtraakt, dan dat je met je hele wezen op de verkeerde weg terechtkomt. En christenen zeggen, nou, wat zijn dat nou voor rare harde woorden? Ik bedoel, je lichaam is toch belangrijk? God heeft toch ook een lichaam? Het is toch een tempel van de Heilige Geest? Nou, iedereen snapt dat het natuurlijk niet letterlijk bedoeld is, hopelijk, hè? Helaas heeft Mohammed het letterlijk opgevat. Want Mohammed kende het christendom. En in de sharia wordt het toegepast. Als je een dief bent en je steelt met je rechterhand, wat zegt dan de sharia? Tjak, dat komt hier vandaan. Dat heeft Mohammed van Jezus. Want Isa hoort ook bij hun geloof. Was ook een profeet. Dus Mohammed neemt het letterlijk. En allemaal zeggen we terecht, nee, wat beestachtig. Dus Jezus heeft dat helemaal niet letterlijk bedoeld. Maar bedoelt wel iets bloedserieus. En ik heb het in een preek eens vergeleken met, ik zag in een film, een busje met gevangenen. Die zaten met handboeien vast aan een soort rail. Dat busje belandt door een ongeluk in het water. En ze dreigen te verzuipen, want ze kunnen niet loskomen. Een van die gevangenen weet een zakmes te ontfutselen van een van de bewakers. En snijdt zijn hand eraf om zijn leven te redden. De meeste van ons, hoe gruwelijk ook, zouden dat doen. Want dan is opeens je hand niet zo belangrijk meer. Het gaat om je leven. Meteen snap je die woorden. Alleen als je een hoger doel begrijpt, kun je zulke dingen eisen en snappen. Ander voorbeeld is, pas recent met een vriend van me gehad, die zijn teen is eraf gezet. Hij heeft helse pijnen gehad, die teen is afgestorven. Het is verschrikkelijk geweest, helse pijnen. Hij is nog nooit bij de dokter geweest, nog nooit geopereerd. Is voor het eerst op de operatie gegaan, is een trauma voor hem geworden. Maar hij zegt, ja, ik zei meteen tegen die dokter, haal hem er maar af. Dan maar een teen kwijt, want anders was hij dood gegaan. Iedereen zou dat zeggen. Dan maar mijn been eraf, iedereen. Tenzij je niet goed in je vel zit. Iedereen, haal dan maar mijn been eraf. Als ik daarmee 120 jaar oud, dan maar zonder been, dan snap je het. Omdat je opeens een hoger doel ziet. Jezus denkt dat jij dat hogere doel ziet. Dat denk ik ook, maar je ziet het niet. En ik kan deze woorden niet eens prediken. Dan zegt de gemeente, wat je nou een rare preken, dat doe je toch niet? Omdat het is het bewijs dat je niet weet wat het doel voor je leven is. En daar de verkeerde beslissingen neemt, Gods leiding niet begrijpt, de leiding van de duivel aanziet voor Gods leiding en omgekeerd. Ja? Dit is een van de grootste problemen, vind ik, voor christenen, om de leiding van God in hun leven te zien en te verstaan. Klopt jouw doel met Gods doel? Begrijp je wat de Bijbel zegt over het doel van het leven? Oké. Nou, dan met andere resterende gedachten nog, om af te sluiten. Over leiding van God in je leven. Ik zei al dat ik niet alles zou behandelen, maar wel voor mij erg belangrijke dingen. Dat is Gods leiding en onzekere mensen. Hebben we het over geloof of bijgeloof? Wie van jullie hier, wees eens eerlijk, zou zichzelf omschrijven als een wat onzekere persoonlijkheid? Dat is lef. Alle vrouwen zouden hun hand moeten opsteken, maar doen ze niet. Ja, vrouwen hebben daar meer last van. Mannen ook hoor. Mannen gaan er anders mee om. Maar vrouwen, trouwens aantoonbaar, ook op theologische gronden, hebben er meer last van. Als een meisje in haar jeugd door haar vader, die de essentiële rol speelt in de bevestiging van identiteit. Een vader hebben moeten missen, omdat er geen vader was. Of de vader was er wel, maar die was er emotioneel niet, noem maar op. Dan kun je gegarandeerd krijgen een vrouw die christen wordt met als hoofdzaak, dan uiteindelijk gaat God me helpen bij al die moeilijke keuzes in mijn leven. En zij zoeken heel ernstig naar Gods leiding. En verwonderen zich dat Gods leiding zich aan anderen vertoont, maar bij hun niet. Dan zeg ik, meisje, dit is Gods liefde. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, Kobi, was ze anders als nu. Dat zou je echt niet geloven. Hoe Kobi nu is en hoe ze was. Dat is, haar eigen ouders staan perplex. En ik ook. Maar Kobi was dyslectisch, ernstig dyslectisch. Daar is ze grotendeels overheen gekomen. Maar helaas heeft ze daardoor haar opleiding gemist. Mijn vrouw had architect of zo moeten worden. Dat is nog steeds een grote hobby van haar. Ze heeft het in zich. Maar op school dachten ze dat ze lui was. Want dyslexie, dat wordt pas de laatste jaren herkend. En er wordt goed mee omgegaan. In die tijd, toen mijn vrouw al door de puberteit heen was en de school al achter haar had. Toen kwamen ze erachter dat ze ernstig dyslectisch was. En een andere opleidingsrichting had moeten hebben. Dat geeft allemaal niet, is inmiddels voorbij. Maar haar ouders zijn daar in hun wanhoop ook niet altijd goed mee omgegaan. Dat zou ik ook niet doen. Dus ze zagen hun mooie dochter die steeds onzekerder werd. Mijn schoonmoeder heeft zelfs de verkeringen van Kobi moeten uitmaken. Nou, toen ik Kobi leerde kennen, als we een restaurant binnengingen, moest ik kiezen waar we gingen zitten. Ze nam zelf geen enkele beslissing. En haar vader zei, mijn dochter moet een sterke persoonlijkheid trouwen. Nou, daar kom ik, zeg. En ik zei, pa, ik denk dat je dat niet goed ziet. En ik ben het wel. Maar ik zal het voor haar niet doen. Dus ik heb heel veel ruzies in me gehad met de koning, omdat ik geen beslissing nam. Ja, maar wat moeten we doen? Ik ga het niet zeggen. Waar gaan we dan zitten? Ik zeg, jij bepaalt waar we gaan zitten. Nee, nee, ik zeg, jij bepaalt waar we gaan zitten. Wat gaan we bestellen? Jij betaalt. Nou, in het begin was het ruzie op ruzie, daar heb ik een hoop moeten knokken. Maar nu oogst ik. Nu oogst ik, want ze is daardoor zelfbewust geworden en ja, zekerder geworden. Vroeger dorst ze nooit voor een menigte te spreken. Als het nu moet voor een volle zaal, doet ze het ook nog. En ik heb haar zien opbloeien. Dus daar heeft God mij, ik heb niet alles goed gedaan, hoor, begrijp mij goed, maar dit heb ik goed gedaan. Dat zie ik als leiding van God, dat hij mij geholpen heeft als God voor mijn vrouw te zijn en het omgekeerde te doen wat mijn hart zei. Want ik heb namelijk de neiging, ik ben opgegroeid met een moeder en een zusje. Mijn vader stierf, daarvoor zat hij op zee. Dus ik heb het probleem wat mijn hele leven heeft gedomineerd, dat ik altijd voor het gezin wil zorgen en voor een moeder en een zusje wil zorgen. Dus vooral als het om vrouwen gaat en om kinderen, moet ik heel goed oppassen dat ik niet overbezorgd word. Mijn sterke persoonlijkheid verkeerd ga gebruiken. En voor hun, dan ben ik een aantal keer in de gemeente met vrouwen en meisjes goed de mist in gegaan. Door overbezorgd alles voor hen te willen regelen, te kiezen en te doen. Bij Kobi is dat niet gebeurd. Dat gaat tegen mijn aard in. Dat heb ik gezien als een werk van Gods geest. En daardoor heb ik ook begrepen waarom God jou in je leven waarschijnlijk niet echt zo zal leiden. En dat doet hem heel erg pijn in zijn hart, want hij ziet je worstelen. Maar hij weet, als hij jou zou helpen bij een keuze die jij moet maken, dat het omgekeerde gebeurt. Je wordt steeds onzekerder. Want onzekerheid heeft te maken met te weinig vertrouwen in je eigen mogelijkheden om te kunnen kiezen. En hoe vergroot je dat? Door te gaan kiezen. En te gaan ontdekken dat je soms goed kunt kiezen en soms fout. Te ontdekken dat je een normaal mens bent die goede keuzes kan maken. Dus dat betekent dat je eigen waarde gelijk opgaat met je eigen keuzes maken. God is een volmaakte vader. Die zal de fout niet maken. En waar jij maar wanhopig bidt, Heer, leid mij, zal hij zeggen misschien, ik zit ook maar een beetje hard te denken, meisje, zoon, ik zou het zo graag doen, maar ik weet dat ik je daarmee kapot maak. Maak je keuze. Laten we het samen doen. Want God wil mensen met karakter. Ik denk hierbij aan het fenomenale boek van Bordewijk, Karakter. Wie heeft het gelezen? Ongelooflijk, huiveringwekkend. Waar een jongen opgroeit met een beest van een vader, zou je kunnen zeggen. En een bikkelharde moeder, daarom heet het boek Karakter. Keiharde karakters. Mensen die ontzettende principes hebben en daar niet overheen gaan. Maar aan het eind van het verhaal is de jongen zo kwaad op zijn vader, die werkt hem zijn hele leven tegen. Op alle fronten hindert zijn studie. Uiteindelijk heeft hij rechtenstudie voltooid. Probeert op het laatste moment te voorkomen dat hij zijn bul krijgt. Zijn eigen vader. Dus uiteindelijk eindigt het verhaal met dat de zoon zo kwaad is. Die gaat naar zijn vader toe en zegt, wat ben jij nou voor een vader geweest, zeg. Je hebt mijn hele leven heb je mij gedwarsboomd en tegengewerkt. En die vader kijkt hem aan en zegt, tegengewerkt? Moet je zien wie er voor mij staat. Een meester in de rechten. Met karakter. Dat was mijn doel. Was geen tegenwerking. Dat is God. Kijk nou waar je bent. Ik snap dat je kwaad op me bent geweest, zegt God. Ik snap dat je je in de steek gelaten voelt. Ik snap dat je boos bent geweest, dat ik je niet geholpen heb en je niet geleid heb. Ik leidde je wel, alleen op een andere manier. Maar je bent nou precies waar we moeten zijn. Kijk eens wie je geworden bent. Laten we samen het universum regeren. Je hebt karakter ontwikkeld. Je bent in jezelf gaan vertrouwen en in mij. Ja? Je kunt los van mensen opereren. Je hebt niet meer zo nodig die vader aan je hand nodig. Je kunt het zelf. Kan je zo over een planeet laten heersen. Je eigen scheppingswerk voltooien. Ik ben er altijd voor je, maar je zult mij niet altijd vragen. Want God wil geen mensen die hem bij alles gaan vragen wat ze moeten doen. Dat is een psychologisch probleem. Een neurologisch probleem. En daarvoor moet je niet bij God zijn. Met kiespijn ga je naar de tandarts. Ja? Niet naar God. En met een psychologisch probleem, met onzekerheid, moet je niet Gods leiding zoeken. Dus Gods leiding heeft vooral te maken met een overkoepelend, onvoorstelbaar, heel groot doel. Dat jij namelijk wordt wie je bent. Christus in jou. Dat je de zoon of dochter wordt die God in je gelegd heeft. En dat het omhulsel van je opvoeding, je aardse leven, van je af gaat vallen. En dat God zijn meisje en zijn zoon, zijn jongen terugkrijgt. Dat is het doel. En als je daarvoor 120 jaar nodig hebt deze aarde, krijg je 120 jaar. Als je 10 jaar nodig hebt, krijg je 10 jaar. Want hoe lang je hier bent, is ook niet van belang. Is niet van belang. Als iemand sterft die 10 jaar oud is, staat hij voor hetzelfde probleem als iemand sterft die 120 jaar oud is. Dan telt het niet meer. Het telt niet meer. De tijd telt ook niet meer. Ze zien dat het daar niet om ging. Hoe lang je hier bent, is alleen maar van belang als het het doel dient. Ja? Maar goed, ik zou daar veel over kunnen zeggen, ook over hoezeer we aan het leven hechten. Omdat we het doel niet snappen. Ik zeg wel eens, als iemand de les van het programma van zijn leven geleerd heeft, kan hij gaan. God zegt tegen Hiskia, je hebt je les geleerd, jongen. Kom maar thuis. En Hiskia gaat brullen, heeft toch zijn les niet. Ah, ik wil nog niet. Nou, dan zegt God, oké, ja, sorry, dan nog maar een paar jaar erbij. Dan krijgt hij de rotste zoon die er ooit geweest is voor Israël. Had beter, dus Israël zegt, was hij maar gestorven. Maar daar zie je zo'n reactie dat Hiskia snapte, waar moet ik dood? En God zegt, ik dacht, joh, je hebt de les geleerd, kom maar. Mag je thuis komen? Nee, ik wil nog niet naar huis. Nou, dan zegt God, nou ja, dan blijf je toch nog een paar jaar. Maar voor het Israël was het bezig geweest, Hiskia gestorven was. Want hij kreeg een rotzoon. Maar goed, dat zijn zo van die dingen over leiding van God. Hè? Dus was het nou leiding? Ik heb er preek over gehoord, vooral in Pinkster en volle evangelie gemeente. Zie je dat je God mag afdwingen, dat je nog 16 jaar mag leven? Kijk naar Hiskia. Ik zeg, kijk naar Hiskia. Dat is een antivoorbeeld. Dat iemand gewoon had mogen zeggen, hier mag ik dan gaan. Was voor iedereen goed geweest. Maar nee. En er is God nog zo goed, dat is zo wonderlijk. Die laat zich nog verbidden ook. Die krijgt het niet over zijn hart. Zegt, oké, ja, nou, ik wist niet dat je zo zou schrikken. Oké, nog een paar jaar erbij. Maar het was niet goed. Nou, Gods leiding. Dus ik zou er nog veel over kunnen zeggen. Ik wil eindigen met toeval. Is er nou in dit hele verhaal ook nog toeval? Is er plaats voor toeval in het leven van een gelovige? Nou, 90% van de gelovigen zegt, no way! Want op een of andere manier hebben jullie gelovigen moeite te geloven dat er toeval is. Ook de psycholoog weet weer hoe dat komt. Maar er is echt toeval. Prediker 9 vers 11. Wederom zag ik onder de zon, let goed op wat een mooi voorbeeld, kijk maar naar het voetballen. De pest van voetballen vind ik geen eerlijk spel. Het is niet waar dat de beste partij wint. Soms wint de mindere. Met elke sport is dat zo. Omdat heel veel afhangt van stom geluk of botte pech. Hoor maar. Wederom zag ik onder de zon dat niet de snelste de wedloop winnen. Niet de beste voetbalclub. Nog de sterkste, niet de sterkste bokster wint. De strijd. Nog ook de wijze krijgen het brood. Nog ook de schranderen de rijkdom. Nog ook de verstandigen de gunst. Want tijd en toeval treffen hen allen. Hoe moeilijk je het ook vindt. Jullie Bijbel zegt, waarin je gelooft, er is ook toeval. Gewoon geen leiding van God, geen leiding van de duivel. Toevallig. You're at the wrong place at the wrong time, buddy. Je bent op de verkeerde plaats. Iemand zegt, ik heb het met Jaap Vaassen nog gesproken, hoe het kon zijn dat zijn jonge man leukemie kreeg. Daar waren we vrij snel achter. Jaap is ingenieur en heeft veel te lang gewerkt met benzeen. Nou, kijk maar op internet. Wie met benzeen werkt, krijgt leukemie. Aad van Zelm kreeg asbestkanker. En zijn vroegere baas kwam nog verontschuldigingen aanbieden dat hij 40 jaar lang gewerkt had met asbest. Ja, rotte pech. Rotte pech. Geen duivel, geen God, rotte pech. Toen Kobi haar derde zwangerschap verloor, heeft een hoogleraar van de Erasmus Universiteit het verlossende woord gesproken. Zij vindt het heel erg voor u, maar heb gewoon 3 keer pech gehad. Ze heeft me heel erg geholpen. Niks van leiding van God of de duivel, gewoon pech. Biologische pech. En zegt, ja, dat komt voor. Dus dat vonden wij een heel goed antwoord. Heel veel gelovigen kunnen niet tegen toeval. Dan worden ze bang. Daarom zeg ik, dan moet je bij de psycholoog zijn. Niet bij mij. 1 Samuel 6 vers 9. Geef acht. Indien zij de weg naar haar gebied opgaat, naar Bethsemes, dan is hij het die dit grote onheil, dan heeft God ons zo geleid. En zo niet, dan weten we dat niet Gods hand ons getroffen heeft. Dan is het ons toevallig overkomen. Er is dus naast de leiding van God in je leven, naast de leiding van de duivel in je leven, die er wel zeker is, ook toeval. Als je dan helemaal niet uitkomt, dan passen we Jacobus 1 toe. Ik heb de verkeerde tekst aan je doorgegeven, Henk. Zie ik. Nee, de vorige keer maakte jij een aantal fouten, zoals iedereen heeft kunnen zien. Maar nou heb jij toch een... Nee, dat is mijn fout. Maar Jacobus 1 geeft antwoord op je vraag. Ja, maar nou weet ik het helemaal niet meer. Wanneer weet je nou of iets leiding van God is of de duivel toeval? Jacobus zegt, dan bid je God eenvoudig weg. En hij zal het je laten zien. Je bidt God eenvoudig weg. En hij zal je laten zien waarom dit in je leven gebeurt. Maar er is zoiets als toeval. En op een of andere manier, ik heb er een preek over gehouden. Ik heb mensen deze teksten op de biemen laten lezen. En ze zeggen gewoon, nou, ik geloof het niet. Ja, veel. Ik zeg, je gelooft dus een woord van God niet. Ja, dat kan wel zo zijn. Ik zeg, wat raar. Waarom geloof je in toeval? Nou, dan worden mensen bang. En daar zit je weer op het vlak dat ze hun geloof verwisselen met echt bijgeloof. Zij geven de atheïstische wetenschappers gelijk. Die zeggen, geloof is alleen maar een middel voor een mens die niet dit leven kan leven. Hij is veel te bang. Daarom zoekt hij zekerheid en vastigheid in zijn religie. Dan hebben ze gelijk. Maar dan heb je het over bijgeloof. Echt vertrouwen op God kent geen bijgeloof, maar geloof. Echt vertrouwen in God hoeft niet te weten hoe de toekomst in elkaar zit. Dat noemt God occult. Ook al doe je het in de naam van Jezus. Echt vertrouwen op God hoeft geen controle te hebben over de dingen van het leven om zekerheid te hebben. Dat noemt God ook occult. Dat is verboden voor ons. Echt vertrouwen op God zegt, God leidt mij en daar vertrouw ik op. En soms zie ik dat en vind ik het een wonder en dan dank ik God in ontroering. Soms zie ik het niet, soms zie ik het later. Maar het grote geheim van mijn leven is dat er rust is in mijn leven omdat ik weet dat ik het niet zelf leid. Ik weet niet altijd waarheen God mij leidt, maar het gevoel dat je geleid wordt door een hogere macht, dat is toch kicken? Of snap ik het dan niet meer? Dus je hoeft niet altijd te weten hoe God je leidt als je bewust bent van het feit dat je huiveringwekkend geleid wordt. Door iemand die ontzagwekkend van je houdt. Die een perfecte vader is. Die volmaakte kennis heeft van alles wat er is in het leven en de kosmos. Die de Heer is van het hele gebeuren. En die zegt, wil je me vertrouwen? Nou, of je het nou weet of niet, het is kicken. Je leven is veilig en geborgen met Christus in God. En soms zal God dat laten zien. Groot wonder, zeg je nou, God heeft me geleid in die keuze. Ja, maar God leidde je in alle keuzes, lieverd. Alleen was je het niet altijd bij, wist je het niet altijd. Dat noem ik het wonder van de leiding. Ondertussen trachten we veel, zit ik zelf in een situatie waar ik mijn ongeluk bid. En daar ook zelfs over te denken, ga vasten, dat is voor mij heel wat. Omdat ik maar geen antwoord krijg. En misschien wordt het antwoord wel gewoon een verstandelijke beslissing. Dus begrijp mij goed. Niet voor niks heb ik Paulus genoemd die allebei kent. Het spreken van God en het trachten verstaan. Heb ik de apostelen laten zien. Spreek uit mijn eigen leven. Ik denk jullie kunnen hetzelfde zeggen. Leiding van God kan heel duidelijk zijn of trachten. Avontuur. Amen. Sloes. Nou, als jullie nog... ik heb een schorre stem. Als jullie nog vragen hebben... of aanmerkingen of aanvullingen, dan wil ik ze graag horen. Als niemand vragen heeft, dan zijn we...